Goed. Fijn dat u er allemaal bent en dat de zaal tot op de laatste plaats bezet is. Kom binnen, Johanna. Ook voor jou zal er zeker nog achterin een plaatsje zijn. Goed, ik heet u allemaal heel hartelijk welkom. In het bijzonder wil ik Barry hartelijk welkom heten. Ik vind het heel fijn dat een oud plaatsgenoot van mij hier vanavond is. Het is alweer heel wat jaren geleden dat ik samen met Ad, je broer, in de klas zat. Dat ik met je vader op de SGP-vergadering debatteerde. Maar toch is denk ik het meest onvergetelijk je moeder. Die heeft altijd een hele diepe indruk op mij gemaakt. In het bijzonder ook vanwege de vrezen des Heren die in haar leven zo zichtbaar openbaar kwam. En ook in haar gedichten. En van tijd tot tijd dan nemen we nog wel eens een gedicht van Barry's moeder op in ons kerkblad. Fijn dat je er bent en dat je zo over je werk wilt vertellen. Ik wilde graag beginnen met te zingen. En wel uit Psalm 86. Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Zodat met elkaar zingen uit Psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Samen de Heer om zijn zegen vragen. Heren, hier mogen we dan vanavond samen zijn op uitnodiging van de zendingscommissie om te luisteren naar het werk van uw koninkrijk, hoe u dat uitbreidt wereldwijd. En wij bidden u, geef dat we met betrokkenheid mogen luisteren, dat we ook in ons hart mogen verlangen naar de uitbreiding van dat koninkrijk. En dat er ook in ons hart een vurig gebed is dat uw koninkrijk komen. En dat deze avond daaraan bij mag dragen. Daarom bidden we u ook voor Barry van der Schoot. Wilt u geven dat als ze geroepen is om over dat werk te mogen vertellen, dat u ze haar kracht geeft van boven, dat ze dat ook mag ervaren. Geeft u haar de woorden in de mond en bewogenheid in haar spreken, dat het ons ook raken mag en dat het ons harten mag aansteken en verwarmen in liefde tot u en tot uw koninkrijk en de uitbreiding daarvan. Dat we verlangen mogen dat er velen komen mogen, jong en oud, tot de vreze des Heren. En zo bidden wij u voor de zendingscommissie met al de activiteiten die ze mogen doen. Heren, geef ook dat die werkzaamheden door u gezegend mogen worden. En dat het ook merkbaar mag zijn. En tot verheuging van hun harten. Dat u doorgaat met uw werk. We willen samen, als we op deze zendingsavond bij elkaar zijn, bidden voor al degenen die u uitgezonden hebt. Ook uit het midden van onze gemeente. We denken aan de familie Wessels. Heren, wilt u ook hen gedenken. Denk ook aan de familie Visser. Wilt u ook bij hen zijn. Familie Born. En zo zijn er velen die gij een plaats gegeven hebt wereldwijd in uw koninkrijk. Vaak moeilijke plaatsen. Vaak eenzaam. Met veel tegenslagen. Maar wij bidden u, geef dat ze het ervaren mogen gedragen te worden op de vleugelen van het gebed. En zo bidden wij u. Werp het rijk van de Satan toch te neer. En geef dat er velen mogen komen. Tot die vrede in Christus. Tot die verzoening met u. En tot die blijdschap. Heren, we willen er toch niet één over hebben. Voor de verlorenheid. En in het bloed van u. Is toch reinigende kracht. Voor de ganse wereld. En daarom. Laat uw koninkrijk komen. En geef dat het evangelie door mag breken. In duistere harten. Wereldwijd. En gedenk ze. Want u hebt beloofd. En ik zal met u zijn. Tot aan het einde der wereld. En dat we door de zending heen verlangen mogen. Naar de komst van uw heerlijk koninkrijk. O Heer Jezus Christus. Kom haastiglijk. Laat dat ons gebed mogen zijn. Wil ons bewaren voor de zonden. Help ons ook, als we kort stil willen staan bij enkele woorden uit de Heilige Schrift. Hopend u ze dan en geef ons zo met elkaar een gezegende avond. Waar we merken mogen dat u er zelf bij bent. En dan is het ook goed. We bidden u dat uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik wil graag een gedeelte lezen, en u zult dat ongetwijfeld herkennen, uit het boek Handelingen. Want als het toch gaat over de zending, dan liggen daar toch ook zoveel mooie geschiedenissen in, die ons vertellen van de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En ik wil dan met u lezen en met jullie lezen uit Handelingen 11, en daarvan de versen 1 tot en met 18. Handelingen 11. De versen 1 tot en met 18. De apostelen nu en de broeders die in Judea waren, hebben gehoord dat ook de heidenen het woord Gods aangenomen hadden. En toen Petrus opgegaan was naar Jeruzalem, twisten tegen hem degenen die uit de besnijdenis waren, zeggende: gij zijt ingegaan tot mannen die de vooruit hebben en hebt met hen gegeten. Maar Petrus beginnende verhaalde hen, vervolgens zeggende: ik was in de stad Joppe biddende, en ik zag in een verrukking van zinnen een gezicht, namelijk een zeker vat, gelijk een groot linnen laken, nederdalende bij de vier hoeken nedergelaten uit de hemel, en het kwam tot mij. Op welk laken ik de ogen hield, zo merkte ik en zag de viervoetige dieren der aarde, en de wilde en de kruipende dieren en de vogelen des hemels. En ik hoorde een stem die tot mij zeide: sta op, Petrus, slacht en eet. Maar ik zeide: geenszins, heren, want nooit is iets gemeen of onreins was in mijn mond ingegaan. Doch de stem antwoordde mij ten tweede malen uit de hemel: hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. En dit geschiedde tot driemaal. En alles werd wederom opgetrokken in de hemel. En zie, te diezelfde uren stonden er drie mannen voor het huis waar ik in was, die van Caesarea tot mij afgezonden waren. En de geest zeide tot mij dat ik met hen gaan zou, niet twijfelende. En met mij gingen ook deze zes broeders, en wij zijn in des mans huis ingegaan. En hij heeft ons verhaald hoe hij een engel gezien had, die in zijn huis stond en tot hem zeide: zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd is Petrus, die woorden tot u zal spreken, door welke gij zalig zult worden en al uw huis. En als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, gelijk ook op ons in het begin. En ik werd gedachtig aan het woord des Heeren, hoe hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gijlieden zult gedoopt worden met de Heilige Geest. Indien dan God een even gelijke gaven gegeven heeft, ook als ons, die in de Heer Jezus Christus geloofd hebben, wie was ik toch die God konden weren? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende: zo heeft dan ook God de heidenen de bekering gegeven ten leven. Ook de heidenen, daar sluit dit schriftgedeelte mee af. De Heer Jezus, toen hij opgevaren is naar de hemel, heeft het tegen zijn discipelen gezegd: gaat heen, verkondigt het evangelie aan alle creaturen. En met die opdracht zijn ze wel begonnen. Ze zijn begonnen in Jeruzalem. En toen kwamen er de vervolgingen. Toen zijn ze uitgeweken naar Judea en naar Samaria. Maar verder kwam het niet. De moorman, om het zo te zeggen, hij bleef eigenlijk een uitzondering van die heidenen. En ook Saulus in het begin sprak alleen nog maar tot de Joden. Je kunt het lezen in Handelingen 9. En er was eigenlijk een doorbraak nodig om te laten zien dat die blijde boodschap ook voor de heidenen bedoeld was. De Heere wilde dit nu aan Petrus laten zien en de jonge kerk door de geschiedenis met Cornelius. We kennen hem allemaal, de kinderen ook. Cornelius, de Romeinse officier, van afkomst een heiden. Maar door zijn contacten met het Joodse volk was hij de God van Israël gaan dienen. En hij mocht vele goede werken doen. Maar boven alles mocht hij veel in het gebed zijn. En ongetwijfeld zal hij in dat gebed gevraagd hebben om vrede voor zijn ziel. Een vrede die hij straks ook zal ontvangen. Want wat blijkt, de Heere die hoort hem en de Heere verhoort hem. Want terwijl hij in gebed is, komt daar een engel. En die engel die zegt tegen Cornelius: uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgeklommen tot God. En het is ook die engel die hem de opdracht geeft om Petrus te ontbieden. Want die zal zeggen hoe je die ware vrede in je hart krijgt, Cornelius. En als Cornelius dan die boden wegzendt om Petrus daar in Joppe te halen, gebeurt er op dat moment ook een wonder. Er komt opnieuw een boodschap uit de hemel. Nu niet door een engel, maar door een visioen. Petrus, hij zit daar op dat dak in Joppe, en daar komt een wit laken naar beneden en daar zitten allerlei dieren in. De kinderen weten het wel. Wat voor soort dieren? Reine dieren en onreine dieren. En de Joden mochten die onreine dieren niet eten. Dat had de Heere verboden. En als dan dat laken naar beneden komt en al die dieren zitten daarin, dan zegt er een stem tegen Petrus: Petrus, jij moet die dieren slachten en ze eten. En dan blijkt Petrus een echte Jood te zijn. Hij zegt: nee, heren, geen zins. Hij zegt het heel radicaal. U weet toch wel, dat mag ik helemaal niet. Heren, ik heb nog nooit iets onreins gegeten. Nee. En dan zegt die stem: Petrus, hetgeen God gereinigd heeft, dat zul jij niet onrein achten. De Heere wil zeggen: maar als ik het onreine nou rein verklaar, dan moet je me niet langer tegenspreken. En jullie weten wel wat de Heere met dat visioen bedoelde. En dat wordt ook Petrus direct duidelijk. Want als het visioen voorbij is, wordt er aan de deur geklopt. En daar staan die mannen, die knechten van Cornelius. En ze zeggen: wilt u bij ons komen? Wilt u ons helpen? En Petrus, hij aarzelt geen ogenblik. En hij gaat met ze mee. En dan komt hij in dat huis van die Romein. Die heiden. Die onreinen. Die onbesneden. En dan gaat Cornelius het vertellen. Wat er gebeurd is. Hoe die engel gekomen is. En dan ziet Petrus al die mensen. Verlangend. Uitziend. Naar de woorden van het evangelie. En dan zegt hij het. Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer is des persoons. Petrus wil zeggen, nou weet ik het. Bij God is geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Ik mag aan allen het evangelie verkondigen. En dan begint hij met vrijmoedigheid te vertellen over de Heer Jezus. Hoe hij door God aangewezen is als de rechter van hemel en aarde. Die zal komen. Om te oordelen over de levenden en de doden. Maar hij mag hem ook verkondigen als de redder die gekomen is om vrede te brengen in harten van mensen waar opstand, verzet en vijandschap is. En wat gebeurt er dan, kinderen? Terwijl hij aan het preken is, dan ineens komt de Heilige Geest met zo'n kracht in de harten van de mensen en hij brengt ze allemaal tot geloof. Dat Petrus het ervaart. Hier is het werk van de Heilige Geest. Krachtig, onwederstandelijk. De Heilige Geest neemt intrek in de harten van al die mensen die daar luisteren. Wat zal dat een blijdschap gegeven hebben in het hart van Petrus. Zoveel mensen vol van de Heilige Geest. En nog wel heidenen waar hij eerst niet naartoe wilde. Maar niet alle mensen zijn er blij mee dat de heidenen tot bekering komen. Wat erg eigenlijk, hè? Want als Petrus naar Jeruzalem gaat, dan hebben ze het ook gehoord wat hij gedaan heeft. Ze hebben er kennis van genomen. En wat doen ze? Wel, ze gaan ruzie maken met Petrus. Het staat en ze gaan met hem twisten. En ze zeggen, Petrus, hoe kan dat nou? Dat jij in het huis gegaan bent van een onbesnedenen. Hoe kun je nou met die mensen eten? Met die mensen vriendschap hebben? Het zijn toch heidenen? Daar moeten wij geen omgang mee hebben. En dan gaat Petrus alles vertellen wat er gebeurd is in Joppe en bij Cornelius. En nou kom ik bij de tekst waar het vanavond over gaat. Als dan Petrus mag vertellen van de grote werken Gods, wat lezen wij dan in het laatste vers? En als zij dit hoorden, waren zij tevreden en verheerlijkten God, zeggende, zo heeft dan God ook de heidenen gegeven, bekering ten leven. Geliefde gemeente, vrienden. Wat zou dat groot zijn, Barry, als dat nou ook vanavond mocht gebeuren. Als wij mogen horen hoe dat heidenen tot het geloof mogen komen. Dat we dan God er de eer van mogen geven. Wat zou dat groot zijn, geliefden. Als wij vanavond zo, nadat we gehoord hebben, zoals de mensen het van Petrus mochten horen, en wij vanavond het van Barry mogen horen, dat we in God mogen eindigen en de Heere mogen verheerlijken. Want daar gaat het uiteindelijk toch ook om in de zending. Dat God in de bekering van zondaren verheerlijkt mag worden. Amen. Met deze enkele woorden wil ik de vergadering, de bijeenkomst voor geopend verklaren en Teus vragen om het van mij over te nemen.
Beste mensen, als voorzitter van de zendingscommissie mag ik u ook allemaal heel hartelijk welkom heten. Het is heel fijn dat de zaal toch eigenlijk helemaal vol is. We hadden wat concurrentie vanavond en dan weet je het niet helemaal, maar de dominee heeft al een goed woord gedaan op zondag en het heeft kennelijk gewerkt. Fijn dat er zoveel mensen zijn en dat mevrouw Schoot ook niet zomaar voor niks haast naar Middelhennis gekomen is. Allemaal hartelijk welkom. In de eerste plaats mevrouw Barry van der Schoot. U staat in het middelpunt en u komt ons het een en ander vertellen vanavond over wat er in Noord-Korea allemaal gebeurt en niet gebeurt en wat daar aan de hand is. Ik wil verder alle aanwezigen welkom heten, de kinderen en vooral ook de meisjes van de meisjesclub. Het was een klein beetje verrassing, maar leuk dat jullie er ook bij zijn. Ik hoop dat jullie ook een heleboel dingen zullen zien opdoen. En uiteraard zijn er ook luisteraars van de kerktelefoon niet hier letterlijk aanwezig, maar die gaan ook wel met ons meeluisteren, die wil ik ook welkom heten. En er zijn ook nog enkele gasten, zelfs bij mensen uit Klaas Waal heb ik gehoord, die ook vanavond de moeite namen om hierheen te komen. Fijn allemaal, ik hoop dat u een fijne en goede avond hebt. Ja, als u bij de zendingscommissie komt, dan gebeurt er wel eens wat. Dan gaan we over de halve wereldbol, zat ik zo te bedenken. Over de hele wereldbol misschien wel. 2 jaar geleden waren we in gedachten in Siberië, boven Rusland. Toen hadden we de kou en de vorst en 40 graden onder nul en dan werd er iemand gedoopt. Het was heel indrukwekkend. Daar wordt het evangelie ook verbreid via vriendesteamen. Onze kerk kan ook een deelnemen. Vorig jaar gingen we naar een heel warm gebied, toen waren we in Brazilië, in Curabiti, waar dominee De Geus los ons het nodig over heeft verteld. Hij is daar geboren, hij studeerde toen enkele jaren in Apeldoorn en hij kwam ons dan ook vertellen wat er in zijn land daar gebeurt en hoe dat er daar een zending bedreven wordt en een kerk gebouwd wordt. En vanavond gaan we naar Noord-Korea. Ik heb als aandachtspunt Indonesië met een vraagteken ook nog bijgezet. Want daar heeft mevrouw van der Schoot ook iets mee, maar daar gaat het vanavond niet over. Ze zal zelf nog wel even een korte introductie geven wat en hoe dat ligt. Maar dat laat ik graag aan haar zelf over. We zaten als zendingscommissie bij elkaar en ja, wie gaan we dit jaar uitnodigen? Dat is altijd dan even een puzzel en even nadenken. En het was Margreet Landman die eigenlijk met de tip kwam van ik ken wel iemand. Ze is wel onbekend in onze gemeente, maar ik denk zeker dat hij een heel boeiend en indrukwekkend en leerzaam verhaal heeft en die zullen we uit kunnen nodigen. Nou, en toen verwees Margreet ook gelijk naar het stukje in Terdege van vorige zomer. En het leek wel handig om u alvast even te informeren van, ja, een beetje achtergrondinformatie. Wat is er aan het werk en wat doet ze en hoe gaat dat daar? Dus dat artikeltje is even wat in elkaar geknutseld. Daar heb ik dan handige dames voor. En dat is bijgesloten bij de Kerkblad, u hebt vast dat een en ander kunnen lezen. Het zat als bijlage erbij. Als u het gelezen hebt, dan denk ik dat u dat ook gezien hebt als een ontroerend verhaal. Laat ik het zo maar noemen. Aan de andere kant als een harde realiteit. Ook dat gebeurt daar over de vervolgde christenen. Aan de andere kant heb u daar ook kunnen zien hoe waardevol dat een klein gebaar, zomaar een knipoog, kan zijn. Ik denk dat we er ook nog meer over zullen horen, maar dat kwam met een stukje ook naar voren. Het laatste puntje, en meer noem ik niet, de vrijheid van godsdienst in Nederland is een heel, heel groot goed. En ik denk dat we dat ook steeds, iedere keer bezendingsavond, maar ook vanavond weer wel, mogen bedenken en overdenken. En lopende de lezing zal dat nog des te meer naar voren komen. Ik denk dat ook dat de nodige aandacht krijgt. Ik hou het heel kort, want het gaat niet om iemand die een verhaal houdt, maar het gaat om degene die gaat spreken. Ik wil u graag het woord geven en dan gaan we eens kijken of dat de microfoon. Wilt u daar vandaan of hiervoor? Ja?
Goedenavond allemaal. Heel fijn dat ik vanavond bij u aanwezig mag zijn om wat te vertellen over Noord-Korea. Is het geluid zo goed? Moet ik hem dichterbij houden, verder weg? Goed te verstaan, achterin ook. Belangrijk, ik hoop ook voor de mensen thuis. Fijn dat u ook meeluistert. U kunt de plaatjes niet zien, maar ik hoop door mijn uitleg dat het toch wel min of meer duidelijk zal zijn. De dominee heeft het net al even gezegd. Ik kom uit Werkendam. Ik heb jarenlang voor de zending gewerkt in Nigeria en later in Indonesië, Irian Jaya. Ik ben daar ongeveer 8 jaar geleden van teruggekomen van het zendingsveld. nog heel erg betrokken op Indonesië door middel van vertaalwerk. Ik ben onder meer bezig met de vertaling van de uitgebreide Matthew Henry. En de mensen die deze kennen, die weten wat voor klus dat is. Maar ik hoef dat gelukkig niet alleen te doen. Ik heb een team en daarvoor ben ik veel in Indonesië. Ik heb tot nog toe 3 keer een reis naar Noord-Korea mogen maken in de afgelopen 3 jaren. Dat heb ik privé gedaan. Heeft niets met mijn werk te maken. Maar heeft wel alles met zending en de verdrukte en de vervolgde kerk te maken. En nogmaals, ik vind het heel fijn dat er zoveel mensen zijn vanavond die daar toch op betrokken zijn en hiernaar willen luisteren. Want het verhaal van Noord-Korea is een heel onbekend verhaal. We weten over de vervolgingen in Rusland en China, maar over Noord-Korea is weinig bekend. Ik ben ook heel erg blij dat er vanavond zoveel jongens en meisjes hier zijn. En ik hoop dat de ouderen het me niet kwalijk zal nemen als ik af en toe me ook speciaal op de kinderen richt. En kinderen, ja, ik moet wel zeggen, er zitten misschien wel wat plaatjes in deze dia-serie. En ook wat ik vertel, wat jullie misschien wel een beetje verdrietig zal maken. En ik doe dat natuurlijk niet zomaar, omdat ik het fijn zou vinden om jullie verdrietig te zijn. Maar als je ergens heel erg betrokken bij bent, dan hoop ik ook dat jullie ervoor gaan bidden. En de dominee heeft het net ook al gezegd. En dat is het allerbelangrijkste. Als jullie iets horen over hoe moeilijk de mensen het daar hebben, dat je er ook voordat je gaat slapen aan kan denken en voor mag bidden. Goed, dan stel ik voor dat we vanavond met z'n allen naar een land hier heel ver vandaan gaan. En dat lijkt wel een sprookje, maar dat is het niet. Het is een land waar de mensen het heel, heel moeilijk hebben. En vooral de christenen. En in dit land, in de grote hoofdstad Pyongyang, staat een enorm beeld. En om maar gelijk met de deur in huis te vallen, wie niet buigt voor dit beeld, die sterft. En wie denkt dan niet gelijk aan het verhaal uit de Bijbel van koning Nebukadnezar, die zo'n geweldig beeld voor zich liet maken en die beval dat iedereen in het dal van Dura bij elkaar moest komen. En toen de muziekinstrumenten begonnen te spelen, toen moest iedereen buigen. En wie niet boog, de kinderen zullen het weten, die werd in de vurige oven geworpen. En hier is geen vurige oven, maar wel een enorm beeld van de grote leider van dat land, Kim Il-sung. En hiervoor staan de mensen. En dan kunt u zien hoe groot dit immense beeld is. Het is vanuit de hele stad te zien. En als je daar komt, en iedereen is verplicht daar te komen, zeer regelmatig, en ook alle buitenlanders, alle beroemde mensen uit andere landen, ambassadeuren, koningen, de mensen die hier komen, die moeten buigen. En als je niet buigt, overal op elke hoek staan geheime agenten, politieagenten, die iedereen in de gaten houdt. En die je direct naar het politiekantoor brengt. En die dan ervoor zorgt dat je in een concentratiekamp komt. Jullie hebben het misschien wel eens gehoord, jongens en meisjes, uit de Tweede Wereldoorlog. Wat voor vreselijke kampen dat zijn. En als je daar komt, dan kom je er nooit meer uit. En allemaal omdat deze grote leiders van Noord-Korea denken en zeggen, wij zijn God. Nou, denk jij misschien, waar ligt Noord-Korea? Even voor de helderheid een plaatje. Aan de linkerkant ligt China. Volgens mij heb ik een mooi apparaat gekregen. Ja, dit is China. Daarboven Noord-Korea ligt Rusland. Rechts daarvan Japan. En hier is het Schiereiland, wat verdeeld is in het noorden Noord-Korea en het zuiden Zuid-Korea. En Zuid-Korea met de hoofdstad Seoul is een vrij westers land met heel veel christenen en heel veel gereformeerde kerken. Er zijn ook regelmatig predikanten uit Zuid-Korea die bijvoorbeeld voor een promotieonderzoek naar Nederland komen. En Noord-Korea, de andere gedeelte van het Schiereiland, is het land waar Kim Il-jung de grote leider is, die van het beeld, die zegt dat hij God is en waar christenen niet mogen geloven in de enige ware God. Nog een plaatje van hetzelfde land, maar dat is met een satelliet genomen in de duisternis. En dan zie je dat het zuiden, het vrije Zuid-Korea, vol is met lichtplekken, grote steden, welvarend. En Noord-Korea, daar is geen enkel lichtpuntje te vinden. Letterlijk en figuurlijk. Het is een donker land, het is een arm land. Het is compleet verarmd. En als u ziet hoe rijk Zuid-Korea zou kunnen zijn, of is, dan zie je het verschil tussen die twee landen. Maar het is niet alleen een verschil tussen het letterlijke licht en duister, maar het is ook geestelijk een zeer duister land, wat heel erg duidelijk in dit plaatje naar voren komt. Duister, omdat het woord van God ten enenmale verboden is. Ja, en hoe kom je dan in dat land, jongens en meisjes? Ja, zeg je misschien, dan neem je een vliegtuig. Oh. Oh, ja, jammer. Nou, misschien kom ik nog een andere keer terug, beleven de welzijn, de kleintjes. Gelukkig zijn er nog wel kinderen die blijven. Jullie vertellen het maar weer door aan je vriendjes en je vriendinnetjes. Nou, hoe ga je nou toe naar zo'n land? Nou, met de auto is wel erg ver, met de bus kan ook niet. Dus je gaat met het vliegtuig. Maar je kunt niet zomaar zeggen, dan ga ik van Schiphol naar dat verre land toe. Nee, want dat land kom je niet zomaar binnen. Het is een enorm gesloten land. Alle grenzen zijn gesloten. En er worden maar mondjesmaat mensen toegelaten. Dus wat doen wij als groep? Wij gaan altijd naar China. En in de hoofdstad van China, Beijing, proberen we een visum te verkrijgen. En ook dat is nog niet altijd zeker, want je wordt enorm gecontroleerd. Vanaf het moment dat je een visum aanvraagt, tot het tijdstip dat je het hebt, kost heel veel tijd. Maar als we dan eindelijk een visum hebben gekregen in China, zijn we natuurlijk erg dankbaar. En dan sta je op het punt om naar Pyongyang, de hoofdstad van Noord-Korea, te gaan. En dan zie je allemaal bekendere plaatsen zoals Parijs en Londen. Maar dan weten we gaan naar een land waar het heel erg moeilijk is. En dat is altijd een heel spannend moment van hoe zal het daar zijn. Nou, en dan kom je aan op de airport, op de luchthaven in Pyongyang. En het eerste wat je opvalt, dat het er oud uitziet, een beetje verveloos. De gebouwen zijn oud. En er is nog iets wat opvalt. Jongens en meisjes, jullie zien het misschien wel. Bovenop het gebouw staat een enorm portret. Dat was de vorige leider Kim Il-sung. Jullie hebben net het beeld gezien. En nu zien jullie zo'n portret. En overal waar je komt in dit land, zie je of zijn beeld of zijn portret. Want hij is de grote leider en hij moet vereerd worden. Nou, dan kom je aan in de stad Pyongyang en in die grote gebouwen die je ziet, dat is het hotel, of zijn er hotels. En dan mochten wij slapen en dan lijkt het geweldig. En ze doen heel veel om de toeristen maar laten zien dat Noord-Korea toch wel een heel bijzonder land is. Maar dat is het niet, want als je naar buiten kijkt, dan zie je grauwe gebouwen, verfloos, weinig auto's, eigenlijk alleen maar armoede en narigheid. En het is gewoon een stad met enorm veel flats, waarvan er heel veel leeg staan. En het is een koude, akelige stad. Maar dat zijn alleen maar gebouwen. Maar als je naar de mensen kijkt, dan zie je eigenlijk iets wat nog veel nader is. Als je goed kijkt naar de gezichten, dan ziet u dat die gezichten niet blij staan, niet vreugdevol. Mensen hebben het vreselijk moeilijk in dit land. En eigenlijk is het een land waar de angst heerst. Als je weet dat je overal bekeken wordt, dat er overal geheime politie is, dat wat jij zegt in de veiligheid van je eigen huis, van je eigen kamer, dat het als het ware rondgebazuind wordt op de straten, dat maakt dat je niemand meer vertrouwt. Je vertrouwt je ouders niet, je vertrouwt je kinderen niet, je vertrouwt zelfs je eigen man en je vrouw niet. Ik heb begrepen dat er ook binnen huwelijken bijvoorbeeld niet gepraat wordt, want je man kan je aangeven, je vrouw kan je aangeven. En waarom doe je dat? Omdat je je leider, Kim Jong-il, groter en beter acht dan je man of je vrouw, want hij is God, zo wordt hij ook aanbeden. En daar doe je alles voor. Mensen wantrouwen elkaar, wantrouwen voornamelijk ook westerlingen, buitenlanders, want men weet niet wat jij kan doen met informatie die zij vertellen en zijn daarom bijzonder onvriendelijk en kijken je niet aan nogmaals, de angst is vaak van de gezichten af te lezen. Dit zijn studenten aan een universiteit. Ja, ze hebben wel wat aparte kleren aan, hè? Dat is de traditionele dracht daar. Maar moet u vooral eens kijken naar het gezicht van dat middelste meisje. Zij kijkt heel erg wantrouwend, zo van, word ik op de foto gezet? Want foto's zijn ook al gevaarlijk, kunnen gevaarlijk zijn, zeker in deze tijd van internet, waar foto's opgezet kunnen worden, die gaan de hele wereld rond en je weet niet wat ermee gebeurt. Ik ben 2 jaar geleden ook nog in Zuid-Korea geweest. Daar was een man die was gevlucht uit Noord-Korea. Maar zijn vrouw en zijn 2 kinderen die waren nog in Noord-Korea. Omdat vluchten alleen al vreselijk moeilijk is. En toen op een of andere manier is de foto van die man op internet gekomen. En 2 dagen later waren zijn vrouw en zijn 2 kinderen vermoord. Dat is de kracht en ook de negativiteit van internet. Alles kan erop komen. En in Noord-Korea wordt alles bekeken, alles onder controle gehouden. En op die manier worden mensen onder druk gezet. Dus foto's maken kan gevaarlijk zijn. Dit is een van de grote pleins in Pyongyang. Op dat achtergrond een regeringsgebouw en weer jongens en meisjes, dat grote portret van de leider Kim Il-sung. Kim Il-sung is de vader van de huidige leider. U hoeft al die namen niet onthouden, maar om even uit te leggen. Kim Il-sung is in 1994 vrij plotseling overleden. Zijn zoon Kim Jong-il heeft toen de macht gekregen, is tot nog toe de huidige leider. Er ging een enorme schok door het volk van Noord-Korea, want men dacht, Kim Il-sung is God en hij kan niet sterven. En toen hij toch sterfelijk bleek te zijn, toen heeft men ervan gemaakt, ja, hij is wel gestorven, zijn lichaam is gestorven, maar hij leeft eeuwig in onze harten. Dus vandaar dat het portret van Kim Il-sung, die overleden is, nog steeds overal hangt. En in deze gebouwen, daar worden de vreselijke kwade plannen gesmeed van de huidige leider en zijn partijgenoten. Kwade plannen ten opzichte van iedereen die niet buigt voor Kim Jong-il en in het bijzonder de christenen. En dat is ook een van de redenen waarom wij als groep altijd naar dit plein gaan en daar toch ook proberen te bidden voor de mensen die hier zitten, opdat God hun harten zal veranderen. We weten dat God machtig is. We weten het verhaal, de geschiedenis van Manasse, die zich bekeerde door de Heilige Geest in de kerkers. En we weten dat de Heer machtig is om ook het bewind hier in Noord-Korea te veranderen. Nou, dit is ook een plaatje wat u misschien wel kent uit de kranten. Een aantal keren per jaar worden enorme parades gehouden op dit plein wat u net zag. Het zijn allemaal militaire parades. Het is een enorm vertoon van macht. En dat allemaal om de buitenwereld te laten zien dat Kim Jong-il alles onder controle heeft. En dat hij enorme macht heeft. En dat alle onderdanen trouw zijn aan hem. Ja, je zal wel moeten. Als je niet daarbij aanwezig bent als onderdaan van Kim Jong-il, dan is er altijd wel iemand in de buurt die dat opmerkt. En die je aanbrengt bij het politiebureau. En ja, om het maar simpel te zeggen, jongens en meisjes, dan krijg je een kruisje achter je naam. En 3 kruisjes achter je naam betekent een enkeltje concentratiekamp. En daar komen we straks nog wel op hoe vreselijk het daar is. Maar iedereen bekijkt iedereen, dus als je hier niet bij staat, als je niet hulde bewijst aan de grote leider, dan word je, nou ja, in ieder geval krijg je een kruisje achter je naam te staan. Dus je zult wel moeten. De Kim Jong-il en de Kim Il-sung, de vader en de zoon, die leiders zijn van dit land, die worden als God vereerd, zei ik al. En daarom moet ook iedereen, klein en groot, minstens 1 keer in zijn leven naar de geboorteplaats Manyongdae, waar Kim Il-sung geboren is. Het lijkt al een soort bedevaartsoord, een beetje zoals de moslims in ieder geval 1 keer per in hun leven naar Mekka moeten. En er wordt gehuild en er wordt aanbeden en er wordt gezongen. En ja, je hebt gewoon het gevoel, het gaat niet om een man, maar hier wordt iemand anders aanbeden. Kim Il-sung, we hebben net dat enorme beeld gezien, hier weer een beeld van hem. Hij liet zich heel graag afbeelden met kinderen, om daarmee te laten zien, kijk eens hoe ontzettend goed ik voor mijn onderdanen zorg en hoe ik van hen houd. En nu zijn er mensen die zeggen, ja, Noord-Korea, dat is een van de laatste communistische landen ter wereld. Ach, dat communisme, we hebben dat gezien in het Oostblok, dat verdwijnt op een gegeven moment wel. Maar dat is niet wat er aan de hand is in Noord-Korea. Er is iets veel ergers, veel sinisters, meer sinister aan de hand. In Noord-Korea hebben ze een soort godsdienst en dat heet Yuche. En als u weet dat Yu betekent ik en Che betekent God, dan snapt u wel wat dit betekent. Deze leiders die zeggen, wij zijn God en wij moeten aanbeden worden. En wat eigenlijk nu zo vreselijk akelig is in deze Yuche, is dat het zoveel weg heeft genomen, of zoveel voorbeelden heeft genomen van het christendom. Kinderen, jullie ze kunnen het misschien ook wel zien. De Kim Il-sung, die nu eigenlijk overleden was, die liet zich heel graag zien als de vader. Goed onthouden. Die vorige leider die liet zich zien als de vader. En de leider die nu aan de macht is, Kim Jong-il, die noemen ze de zoon. De vader en de zoon. En die leer waar ik het net over had, Yuche, die wordt gezien als de Heilige Geest. Ziet u die vlam op die toren? Dat is de Yuche-toren. Dat is een soort Heilige Geest. Wij zeggen altijd de onheilige geest, omdat we het woord eigenlijk niet over onze lippen kunnen krijgen. Het is zo vreselijk wat hier gebeurt. Het is helemaal gebaseerd op het christendom. En ook wel begrijpelijk, want Kim Il-sung, de oudere die nu overleden is, die is christelijk opgevoed. Zijn moeder was een godvrezende christin. En hij is tot zijn achtste met haar naar de kerk geweest. En in zijn memoire staat dat hij op zijn achtste besloten heeft om de kerk de rug toe te keren. En heeft hij zijn ziel aan de duivel verkocht. Zo heeft hij het zelf letterlijk verwoord. Vandaar dat er in deze leer heel veel elementen van het christendom zitten. En vandaar dat het ook zo'n vreselijke, gevaarlijke leer is. En dat er voor het ware christendom geen plaats is in dit land. Ja, zegt u misschien, maar er zijn toch wel kerken? Ja, er zijn kerken. Je kunt daar zondags als toerist naar de kerk. Als je dat van tevoren laat weten. Wij zijn een groep christenen en wij willen wel heel graag zondags naar de kerk. Dan kan dat. En dan word je meegebracht naar een prachtig gebouw. En als je daar binnenkomt, dan zit die kerk al helemaal vol met mensen. Het is indrukwekkend. En er is een prachtig koor. En die zingen van die oude bekende Engelse hymns. En je raakt helemaal onder de indruk. En je denkt, nou, het valt eigenlijk nog wel mee met die godsdienstvrijheid hier. Maar dan moet je weten dat dat koor dat hier staat, dat het mensen zijn die normaal hun brood verdienen in de opera. En liederen zingen ter ere van Kim Jong-il. Ze hebben prachtige stemmen, maar niet ter ere van God. De mensen die hier zitten, zijn allemaal gescreend door de geheime politie om op te komen dagen. Als er toeristen zijn die naar de kerk willen. Zijn er geen toeristen, dan is deze kerk gesloten. Komen er toeristen, dan worden ze een paar dagen van tevoren opgebeld. Wilt u komen en doen alsof u een devote kerkganger bent? En dat doen ze. En die dominee, die houdt een praatje. En 2 jaar geleden was er een mevrouw in onze groep die Koreaans sprak. En die zei, ja, het is een politiek praatje over de eenwording tussen Noord- en Zuid-Korea, maar het gaat niet over de Bijbel. En het gebed, dat is ook een heel horizontaal vlak praatje, maar gaat niet over bekering en wedergeboorte. Maar wat nou zo heel bijzonder is, jongens en meisjes, de Bijbels die in deze kerk liggen, zijn wel echt. Die mevrouw die zo goed Koreaans sprak, die heeft daar vorig jaar in zitten bladeren en hij zegt van die Bijbel is een goede vertaling. En nou zijn al die mensen, deze mevrouw die hier zit, die zijn uitgenodigd om als schijnchristen in die kerk te zitten. Maar ik heb gezien dat deze mevrouw een uur lang in de Bijbel heeft zitten lezen. Ze heeft niet op en om gekeken. En wat is dat dan toch bijzonder, dat in een land waar al het evangelie, waar het evangelie niet gehoord mag worden, de Heer zijn eigen wegen heeft om mensen toch bekend te maken met het woord. Wat in Jesaja staat toch, dat Gods woord nooit ledig zal wederkeren, maar dat het zal doen wat hem behaagt. En deze mevrouw heeft een uur de gelegenheid gekregen om in Gods woord te lezen. En wie weet heeft de Heilige Geest het wel willen gebruiken om in haar hart te werken. Zo zie je, de duivel heeft zijn wegen, maar Gods wegen zijn hoger en rijker. Nou ja, zeggen ze in Noord-Korea, welkom in het paradijs op aarde. Alle landen op deze wereld, Amerika, Frankrijk, Nederland, daar is het verschrikkelijk. De mensen leven in armoede, hebben geen eten, geen kleren. Alleen in Noord-Korea is het echt geweldig. Wij hebben het hier zo goed. Zullen we eens gaan kijken of dat echt zo is? Nou, ze hebben wel hele mooie gebouwen in die hoofdstad, Pyongyang. Zo'n Arc de Triomphe, net als in Frankrijk. Nou, hij is net iets hoger. Maar jongens en meisjes, als jullie nou goed kijken naar dit plaatje, dan is er toch iets raars. Deze Arc de Triomphe is in het centrum van de grote stad gebouwd. En het is een enorme grote, brede weg. Nou, als je dan in Rotterdam of in Amsterdam komt, dan is die weg helemaal vol met auto's. En ik zie je hier zeggen en schrijven 2 en nog een in de verte, 3. Het land is zo vreselijk arm dat er alleen maar een paar mensen zijn die rijk genoeg zijn om een auto te kopen. De rest heeft de fiets. Als je al heel erg gelukkig bent, heb je een fiets. En de rest moet het doen met de benenwagen. Het land is verarmd en wordt elke dag armer. En de grote leider die maakt zich er niet druk om. Die denkt alleen maar aan zijn eigen mooie paleis. En voor hem zal het een zorg zijn. Maar dit is tekenend. Een ander prachtig gebouw is de metro. Daar ga je heel diep naar beneden. Honderden meters diep. Maar u zult begrijpen dat dit metrogebouw, net als vroeger in de Sovjet-Unie in Moskou, niet gebouwd is om zoveel mensen te vervoeren. Want je mag in Noord-Korea helemaal niet vrij reizen. Maar het is ook een prestigeobject. En ook gemaakt als er een nucleaire oorlog komt, dan is dit een enorm systeem van gangen waar de leider en zijn partijbonzen een veilig heenkomen hopen te zoeken. Nou, we hadden het erover van dat Kim Jong-il wil laten zien dat het zo'n paradijs is. Na de schooltijden is er voor de kinderen in Pyongyang allerlei mogelijkheden om leuke dingen te doen. Zoals kalligrafie en muziek maken, muziek instuderen. En dat lijkt geweldig, je komt er bijna van onder de indruk. Jonge meisjes, jonge jongens die zeer begaafd zijn, mogen uren na schooltijd oefenen op muziekinstrumenten. Maar vergist u niet, want daar zit wel een prijskaartje aan. Al deze kinderen, deze jonge mensen, moeten uren oefenen. En alleen maar met het doel om een, als zij een uitvoering te geven, de grote leider te plezieren. Maar als er met zo'n uitvoering iets fout gaat, als je maar één foute toon aanslaat, weer dat kruisje achter je naam. Dat wordt niet getolereerd. Dus moet u voorstellen dat deze kinderen en hun ouders onder een enorme stress leven. Want, om het even te zeggen in onze termen, je zondigt niet tegen een mens als je foute muziek maakt. Maar Kim Jong-il zegt, ik ben God. Dus je zondigt tegen een God met een kleine letter. En dat is ontzettend fout. En als je een paar kruisjes achter je naam hebt, dan verdwijn je hier uit deze groep. En als het helemaal erg is, dan verdwijn je met je ouders, mag je niet meer in de stad wonen. Pyongyang is een modelstad. En alles wat oud en lelijk en gebrekkig en niet volmaakt is, mag niet meer in de stad wonen. Ik kan me voorstellen dat u zegt van je overdrijft, dit is te erg. Ik wilde dat ik zou overdrijven, maar dit is de werkelijkheid in Pyongyang. Als ouders een gehandicapt kindje krijgen, dan wordt ze niet verzocht om weg te gaan uit de stad, dan worden ze gedwongen. Als mensen oud en gebrekkig worden, worden ze gedwongen de stad te verlaten. Als mensen een ziekte krijgen of psychisch in problemen raken, worden ze gedwongen de stad te verlaten. In deze stad mogen alleen wonen de jonge, de mooie, de knappe en de begaafde. En de rest, die moet maar een ander lot zoeken buiten de stad. Nou, nog eventjes wat er allemaal zo mooi is aan dit land. Hè, tussen haakjes, jullie begrijpen dat wel. Dit is het Mayday Stadium. In dit stadium kunnen 150.000 mensen. Is mij verteld dat het een van de grootste stadions ter wereld is. En in dit stadion worden geen wedstrijden gehouden. Maar hier worden spelen gehouden, Arirang Spelen. Ter ere en meerdere glorie van de grote leider Kim Jong-il. Dit is een plaatje aan de binnenkant van het stadion. Hier op de achtergrond ziet u een decor van een reizende zon. En u zult het misschien niet geloven, maar dit decor bestaat uit 80.000 mensen die allemaal een A4 karton voor zich houden. En met die kartonnen kunnen binnen 2 of 3 seconden tijd een totaal ander decor gemaakt worden van bloemen of van vogels of van kinderen. Maar dat vraagt zo'n enorme discipline van mensen, dat je dit maar pas kunt bereiken als mensen zo ongelooflijk onder de druk zitten en onder de discipline, want anders lukt je dat nooit. En op de voorgrond zie je al die vrouwen, danseressen, dat zijn 70.000 danseressen. En op het moment dat dit decor van die reizende zon werd gevormd, weet u nog van die Heilige Geest, die toren, die reizende zon? Dat is deze Surya, de reizende zon, die stelt Kim Jong-il voor. En op het moment dat die zon omhoog kwam, knielden die 70.000 vrouwen neer. En wij wisten natuurlijk niet wat er gezongen werd, dat konden we niet verstaan. Maar we begrepen wel, dit is aanbidding van Kim Jong-il. Je voelt je in het hol van de leeuw, alsof Satan losgebroken is. En toen we daar waren, we zijn er maar 1 keer geweest en we hebben dat biddend gedaan, omdat we daar eigenlijk ook wilden zijn en te bidden voor dit volk. Maar je voelt je als het ware door de duisternis omgeven. En dan is er maar 1 gebed. Heere, mag er toch een dag komen dat ze niet meer buigen voor Kim Jong-il, maar dat ze voor u de knie zullen buigen. En dat zal een keer gaan gebeuren, maar we weten niet wanneer. Ja, we hebben natuurlijk nu gezien hoe mooi het is tussen aanhalingstekens in Noord-Korea. Laten we nu even gaan kijken hoe het echt is. Nou, en dat is niet zo vriendelijk. Allereerst, ik heb het net al gezegd, overal staan soldaten, geheime agenten. Overal om te kijken wie waar loopt, waar mensen heen gaan, wat ze doen. Wij als toeristen op onze slaapkamers, jongens en meisjes, werden 24 uur per dag in de gaten gehouden. Er was afluisterapparatuur op onze kamer. We konden niet praten, zomaar vrij met elkaar. Als we weggingen als groep, waren er 3 gidsen op een kleine groep aanwezig. Je mocht nooit alleen het hotel uit. Je mocht niet met mensen praten. Alles werd bekeken, alles werd gecontroleerd. Overal spionnen dus. En hier zie je een enorm bord over soldaten. En daar wordt ook verteld hoe slecht Amerika is. En hoe Amerika op het punt staat om Noord-Korea onder de voeten te lopen. En hoe voorzichtig ze dus moeten zijn met al die buitenlandse vijanden. Het leger in Noord-Korea, op dit moment zijn er al 2 miljoen soldaten paraat aan de grens met Zuid-Korea. We hebben een enorm leger. Alhoewel het wel wat ouderwets is, maar deze mensen zijn bereid voor hun God met een kleine letter te sterven. Zo zijn ze getraind. En al deze mensen zijn eigenlijk een soort zelfmoordterroristen. Als hun leider 1 bevel geeft, dan zijn zij bereid om de strijd aan te gaan met de grote vijand, het Westen of Zuid-Korea. Dat tekent de spanning en het grote gevaar wat dit land voor de rest van de wereld betekent. Nou, nogmaals, wie niet buigt voor het beeld, die zal sterven. Overal staan soldaten klaar die de zaak in de gaten houden. En als je ook al een beetje verdacht bent met een kruisje achter je naam, word je 2 keer zo goed bekeken. En zodra er iets is wat ze tegen je kunnen gebruiken, dan moet je naar het concentratiekamp. Ja, en dit lijkt een leuk plaatje van een paar meisjes die gezellig met elkaar aan het kletsen zijn. Maar er is iets heel bijzonders, want dit meisje hier heeft een speldje op haar blouse. En op dat speldje staat de foto van de grote leider Kim Jong-il. En iedereen moet dat speldje dragen. En als je het niet draagt, dan heb je een groot probleem. Wij hadden afgelopen jaar, zoals ik al zei, 3 gidsen in onze groep. En er was 1 oudere man. En op een gegeven moment zagen wij dat er iets aan de hand was. Hij was helemaal in paniek. En we begrepen niet goed wat er aan de hand was. En toen bleek dat hij zijn speldje onderweg was verloren. Nou, wij doen daar bijna een beetje lacherig over, van een volwassen man die dan zo paniekerig doet. Maar toen zei hij later tegen ons van, ja, maar ik ben niet het speeltje kwijt. Het betekent dat ik mijn grote leider niet voldoende heb geëerd. En toen zeiden we van, ja, maar we stoppen ergens, dan kun je een nieuw speeltje kopen en dan kun je het weer opdoen. Ja, hij zegt, maar hier zijn nog twee gidsen bij mij. En die twee gidsen, die gaan mij vanavond aangeven bij onze grote baas. Zo is dat. Je bent collega's, je werkt voor dezelfde organisatie als gids. En je weet op zo'n moment, mijn speeltje kwijt, die twee andere gidsen gaan het vanavond aangeven. En zij moeten ook wel, want als zij het niet aangeven bij hun grote baas, zijn zij de klos. Ik heb ooit aan een gids gevraagd, kan ik ook zo'n speeltje dragen? Toen zei hij, nee, dat kan jij niet. En waarom dan niet? En toen gaf hij als antwoord, en ik vond dat toch wel erg mooi. Hij zegt, hij wist dat we christenen waren. Hij zegt, jullie hebben de Heere God in je hart. Nou, je zou hopen dat het van iedere christen zo mag gelden. Maar ik vond het wel heel mooi opgemerkt. Toen zei ik van, maar dat kan in jullie hart toch ook komen? Nee, zegt hij. Onze harten zijn zo vol van Yuche, die leer, en van onze leider. Daar kan God niet meer bij. Aangrijpend dat mensen daar zo over hebben. Nou, ik had het net al eventjes over de grens. De grens tussen Noord- en Zuid-Korea is de strengst bewaakte grens ter wereld. Er is hier ooit, en dat gaat allemaal een beetje te ver om dat vanavond te vertellen, maar na de Tweede Wereldoorlog een streep gemaakt. Tussen Noord en Zuid. Het Noord werd van de communisten, het Zuiden werd van de Amerikanen. En hier op dit plaatje zie je de grens. Het achterste stenen gebouw is van Zuid-Korea. De houten barakken voor zijn van Noord-Korea. Achterin staan toeristen uit Zuid-Korea die naar Noord-Korea kijken. En voorin, van deze kant, staan wij en wij kijken naar Zuid-Korea. De soldaat achterin hier is van de Verenigde Naties voor Zuid-Korea. En deze drie soldaten, dat zijn Noord-Koreanen. En jongens en meisjes, nou wil ik jullie vragen. Hier, deze soldaat die staat alleen. En hier staan er twee recht tegen elkaar van Noord-Korea. En dit hier, dit is de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Die Noord-Koreaanse soldaten, die staan maar een paar meter van de grens naar de vrijheid. Maar waarom staat er nou maar één soldaat uit Zuid-Korea en wel twee of drie uit Noord-Korea? Weet je waarom dat is? Als één van die soldaten van Noord-Korea het ook maar in zijn hoofd haalt om die paar meter naar de vrijheid te rennen, dan is de ander direct paraat om hem neer te schieten. Vandaar dat ze tegenover elkaar staan, om elkaar voortdurend in de gaten te houden. Ja, en natuurlijk ook aan de Zuid-Koreaanse kant is er spanning. U zult dat begrijpen, een land wat zo grillig is met een leider die denkt dat hij God is en zelf ook grillig is, kan er van alles gebeuren. Vandaar dat er ook regelmatig oefeningen in Zuid-Korea plaatsvinden bij de grens. En dat een voortdurende bron van spanning is. Zeker ook de laatste tijd, nu er toch ook weer sprake van is of gedacht wordt dat Noord-Korea nucleaire wapens heeft, of in ieder geval daarmee proeven gedaan worden. Dus de spanning stijgt. Ja, en dan wat vooral heel erg aangrijpend is in Noord-Korea, dat de leugen als waarheid gezien wordt en de waarheid als leugen. Noord-Korea is Zuid-Korea in 1950 ingevallen, daar ga ik verder ook niet op in. Maar iedereen in de vrije wereld weet dat. En de dame hier in het museum zegt nee, maar Zuid-Korea is Noord-Korea binnengevallen. De waarheid wordt leugen en andersom. En na een week daar te zijn, heb je al het gevoel van, wat is nou waarheid? En hoe zit het nou? Laat staan dat je je hele leven hierin opgevoed bent en je niet beter weet. En dat begint al als heel klein kind. Je ouders en je moeder die moet je al als 1 of 2-jarige naar een soort opvangcentrum brengen. Daar blijf je de hele dag. En 's avonds word je weer door je vader of je moeder opgehaald. Maar de hele dag word je dus opgevoed door mensen die daarvoor zijn opgeleid. En die jou grootbrengen in de leer van Yuche. En ik zei het net al, het lijkt heel veel op het christendom. Dus wat leren deze kinderen? Als zij eten krijgen, dan vouwen zij hun handen. En dan sluiten zij hun ogen. Ik heb het zelf gezien. En dan bidden ze, of dan zeggen ze, dank u wel Kim Jong-il voor dit heerlijke eten. Of wilt u het zegenen? Als deze kinderen 's ochtends wakker worden en ze hebben hier overnacht. In elk gebouw hangen 2 foto's van Kim Il-sung en van Kim Jong-il. Ze knielen neer, ze buigen voor die portretten en ze zeggen dank u wel voor de nacht dat ik vannacht zo lekker heb mogen slapen. Zo is Kim Jong-il hun God. Ja, vraag je dan af, zijn de mensen gelukkig? Nou, je komt eigenlijk niet met Noord-Koreanen in aanraking, want dat is veel te gevaarlijk. Want stel je voor dat ze wat vertellen over het land dat niet goed is. Deze 2 mensen, je ziet het bijna al aan de kleding, waren mensen van onze groep. En op een gegeven moment raakten we verzeild bij wat andere mensen. En dit was een gids, en dit was een gids. En ze lopen om je heen om maar te zorgen dat je geen contact kunt maken met andere mensen om je heen. Nou, je ziet het ook aan de gezichten van de mensen. Als je naar ze kijkt, en enkele lacht, maar de meesten die kijken argwanend. Want wat ik al zei, het is eng om naar buitenlanders te kijken. Ook hier weer, mensen kijken langs je heen, willen je niet in de ogen kijken, want ook dat kan risico's met zich meebrengen. Er zijn genoeg verhalen bekend waar we mensen wel contact hebben gehad, bijvoorbeeld met westerlingen, en daardoor in een concentratiekamp zijn gekomen. Nou, vervoer. Ja, u heeft het al gezien in de hoofdstad, een enkele auto. Dus op het platteland is het nog veel erger. Dus wanneer je je wilt verplaatsen, dan zijn er mogelijkheden via trekkers of vrachtwagens. Andere vervoer is er niet. Maar eigenlijk is dat ook helemaal niet zo belangrijk, want je mag helemaal niet reizen. Want zodra je gaat reizen, heeft de overheid weinig controle meer op je. Dus ze hebben gezegd, mensen mogen simpelweg niet reizen. Alleen als je toestemming krijgt van de politie. En eigenlijk krijg je dat bijna nooit. Dus mensen reizen niet. Of ze doen het wel, maar dan kost het heel veel moeite. Of ze doen het gewoon stiekem. Mobieltje en internet zijn absoluut verboden. Noord-Koreanen die met een mobieltje op zak worden gezien, worden standrechtelijk geëxecuteerd. Oftewel direct doodgeschoten. Daar is geen enkele pardon voor. Wij hebben het gehad toen wij als groep naar Noord-Korea gingen. Wij weten dat mobiele telefoons verboden zijn, dus wij laten ze altijd achter in China. Maar ik had een kleine Canon camera bij me en die leek een beetje op een mobiele telefoon. En toen ze die vonden in mijn bagage bij de grens, toen gaf het enorm veel paniek. En uiteindelijk zagen ze wel dat het een camera was. Maar dat schetst even de situatie, hoe moeilijk dit is. Er is wel een soort bereik in de hoofdstad, maar alleen de partijbonzen, de goede vriendjes van Kim Jong-il, die hebben een mobiele telefoon. Maar voor de gewone mensen, als je ermee gezien wordt, betekent dat je dood. Internet, er is internet, maar alleen wat sites binnen Noord-Korea. Het heeft tot gevolg dat de mensen niets, maar dan ook niets weten over wat er buiten hun land gebeurt. Ik was daar in 2007 en toen hadden we het op een gegeven moment over de tsunami. En dat mensen met een goede opleiding wisten niet waar we het over hadden. Die vreselijke waterramp na de aardbeving waar duizenden, honderdduizenden mensen zijn overleden. Ze wisten niet waar het over hadden. Ik ben ervan overtuigd dat de gewone mensen niet weten wat er onlangs in Haiti is gebeurd. Compleet afgeschermd van de buitenwereld. En waarom? Omdat dat de enige manier is van Kim Jong-il om zijn volk onder de duim te houden. Als je maar heel hard regeert en alle invloeden van buiten probeert uit te sluiten, ja, dan kun je je macht laten gelden. Hier ook weer een bijeenkomst in dat grote plein wat jullie net zagen, wat u net zag. Duizenden en duizenden en duizenden mensen zijn hierbij aanwezig. En nogmaals, niet vrijwillig, maar je moet. Want als je hier niet bij aanwezig bent, nogmaals een aantekening achter je naam. En zo wordt deze grote leider tot vandaag de dag nog toe geadoreerd. Nou, we zagen dat in de hoofdstad wel wat mooie gebouwen waren, maar hoe verder je uit de hoofdstad komt, hoe moeilijker de situatie is. Er wordt in Noord-Korea honger geleden. Hele erge honger. Heel veel mensen overleven vandaag aan de dag op graspollen en boombarst. En wat zij meer vinden. Maar er is eigenlijk niets. En dat komt alleen door het enorme wanbeleid van Kim Jong-il. Want het zuiden is rijk. En er groeit genoeg. En het is eigenlijk alleen maar vanwege die Kim Jong-il die zich nergens wat van aantrekt. De huizen zijn armoedig. De grond is kaal en uitgeput. En niemand die er wat aan doet. En de mensen sterven van de honger. Ja, en er komen nu wat beelden waarvan u zegt, nou, die kwaliteit van die foto's die zijn niet zo geweldig. Dat klopt ook. Want deze foto's, deze beelden zijn met geheime camera's gemaakt. En ook op een geheime manier het land uitgegaan. Want u zult misschien begrijpen, als je met deze beelden het land uit probeert te komen, dat je, als je gesnapt wordt, dat het dan niet best met je voorstaat. Ik zei het al, wij gaan met het vliegtuig naar Noord-Korea. Terug naar China gaan we altijd met de trein. Die trein stopt bij de grens met China, ongeveer een uur of 4, 5. Dan wordt alles gecontroleerd. En ook je foto's, tegenwoordig natuurlijk allemaal digitaal. Alles wordt bekeken en alles wat niet mooi is, wat niet een goed beeld geeft van Noord-Korea, wordt gedelete. En natuurlijk, je kunt dan wel zo'n stikje of zo'n dingetje ergens verstoppen. In je kleding of in je koffer of zelfs op je lijf. Maar de controles zijn zo grondig dat als je gepakt wordt, en die kans is altijd aanwezig, ja, dan mag je terug naar Noord-Korea. En niet vrijblijvend en niet vrijwillig. En je kunt dat dus gewoon de risico niet nemen. En daarom zijn deze foto's eigenlijk allemaal via een andere manier het Westen binnengekomen. Deze foto laat zien een gezin die in een winterperiode met wat voedsel terugkeert naar huis. Mensen kunnen niet meer werken, de kantoren, de fabrieken zijn allemaal leeg. Mensen denken alleen nog maar aan overleven, aan eten zoeken. En dat is eigenlijk het enige wat hun bezighoudt. En vaak vinden ze nog niets ook. Een enorm probleem in dit land zijn de weeskinderen. Heel veel mensen overlijden door de honger. En de kinderen zijn als altijd de dupe. Ook deze foto niet helemaal duidelijk. Dit zijn weeskinderen aan hun lot overgelaten. Er zijn wel tehuizen voor weeskinderen, maar dit zijn huizen des doods, worden die genoemd. Daar worden kinderen naartoe gebracht, maar krijgen vervolgens geen eten en geen medische zorg. En die sterven daar dus. Kinderen weten dat, proberen dus uit deze huizen te blijven en met elkaar wat eten te zoeken. Dat jongetje met dat rode shirt aan of vest aan, die heeft zijn hand op zijn buik. Ik weet niet of u het wel eens gelezen heeft, maar de hongerdood sterven is een van de meest pijnlijke manieren om te overlijden. En in dit land sterven er dagelijks vele kinderen van de honger. En inderdaad, dat gebeurt ook in Afrika en in andere landen. Maar daar heb je vaak sprake van droogte, van misoogsten. Maar in dit land zou het niet nodig zijn, menselijkerwijs gesproken. Maar ligt het eigenlijk allemaal aan die leider die zich om niets en niemand bekomt. Ja, het is in dit land dat zo gesloten is moeilijk om harde cijfers te geven. Maar er wordt eigenlijk gezegd dat er sinds 1995 2 tot 3 miljoen mensen omgekomen zijn van de honger. En er zijn ook waarnemers die zeggen, je kan dat getal wel met 2 vermenigvuldigen. Dan heb je het over 7 of 8 miljoen mensen die niet meer in leven zijn. En als mensen in leven zijn, dan zie je vaak ook van deze beelden. Niet dat wij als toeristen dat zo snel zien, want alles wordt zorgvuldig verborgen gehouden voor de ogen van de toeristen. Maar we weten het via anderen dat dit hele normale situaties zijn die je daar tegen kunt komen. De honger is op dit moment zo erg in het land, nu, februari 2010, dat mensen proberen om naar die plaats te gaan waar nog wat eten is. Dat zijn vaak steden, kleine stadjes waar stationen zijn, treinstations, waar nog wat beweging is, waar nog wat mensen komen. Maar eigenlijk is het zo dat bijna elke ochtend, als je op zo'n plaats komt bij zo'n station, dan zie je jonge mensen, oude mensen daar te liggen, sterven van de honger. En ook dat is niet uitzonderlijk. Er zijn vele, vele, elke dag weer. Ik heb begrepen dat in heel veel plaatsen waar mensen hun buren kennen, 's ochtends na het opstaan, het eerste is wat mensen doen, gaan kijken bij hun buren links en rechts of ze nog in leven zijn. Maar als ze niet meer in leven zijn, dan moeten ze begraven worden. En dan moet de zorg voor de kinderen worden gedaan. Alhoewel dat ook vreselijk moeilijk is. Dus die kinderen gaan de straat op. Maar dit zijn hele gewone beelden. En de wereld weet hier eigenlijk niet of nauwelijks van af. En niemand die zijn mond voor deze mensen opent. Ja, zou u zeggen, of jullie jongens en meisjes, nou als ik in zo'n land zou wonen, dan zou ik het wel weten. Dan zou ik proberen te vluchten. Ja, dat zijn ook wel mensen die het proberen. Maar jullie hebben net gezien die zwaar bewaakte grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Nou, daar kom je nooit overheen. Maar nou is er nog een andere manier. Je zou naar China kunnen. En zeker 's winters, als de rivier, dus een grote rivier, daar bevroren is, dan kun je over die bevroren rivier en dan kom je in China. Maar wat doet China nou? Die zegt, van al die mensen die uit Noord-Korea vluchten, die sturen we terug. Want die willen we niet in ons land. En we sturen ze terug. En Noord-Korea heeft gezegd, goed hoor, stuur ze maar terug. Jullie krijgen een beloning daarvoor. Van al die mensen die jullie terugsturen, die Noord-Koreanen die gevlucht zijn. En wat gebeurt er dan met die Noord-Koreanen die gevlucht zijn? Door de Chinezen zijn gepakt en weer teruggestuurd worden naar hun land. U raadt het al, die komen in een concentratiekamp. En op die manier worden alle rechten en ook alle dingen die ondertekend zijn door de Verenigde Naties worden allemaal niet nagekomen, want een land mag vluchtelingen niet zomaar terugsturen, maar China heeft er lak aan en doet gewoon wat het zelf wil. Een enkele keer lukt het mensen om naar het buitenland te vluchten, maar dan moet je politiek asiel ergens aanvragen op een ambassade. Maar de Chinezen of de andere mensen, die willen niet dat die Noord-Koreanen dat doen. Dus die proberen ze tegen te houden. En wat er nu op deze plaat aan de hand is, dat er een man en een vrouw, een echtpaar, geprobeerd hebben om zo'n veilige ambassade binnen te komen. Maar ze zijn net gepakt door een aantal Chinese politieagenten. Deze man en deze vrouw zijn Noord-Koreanen die wilden vluchten, maar ze zijn gepakt door deze agenten. En die mevrouw, die ontrolt een spandoek en daar staat op in het Koreaans, ongeveer vrij vertaald, als u dit ziet, dan leven wij niet meer. En inderdaad, na dit moment dat zij opgepakt zijn en teruggestuurd zijn naar Noord-Korea, is niets meer van hen vernomen. Een moeder en een dochter uit Noord-Korea. Hetzelfde verhaal, hebben geprobeerd om naar een veilige ambassade in Beijing te vluchten. Ik denk zomaar dat die moeder aan het dochtertje heeft duidelijk gemaakt wat er op het spel staat. Het dochtertje is al op de veilige ambassade en de moeder heeft het niet gered. En aan het gezicht van het dochtertje kun je zien dat ze weet wat dat betekent. Teruggestuurd worden naar Noord-Korea en een zekere dood tegemoet gaan. Dat is de houding van China anno 2010. Ja, en dan zijn we hier vanavond ook heel speciaal om te denken aan de christenen. Want dan vragen we ons af van ja, maar als Kim Jong-il zegt dat hij God is, dan is er geen plaats voor de christenen. Nee, die is er ook niet. Christenen worden echt heel breed vervolgd. Je mag geen Bijbel hebben, er is geen kerk, je mag niet bij elkaar komen. Dus wat doen christenen dan om toch af en toe bij elkaar te zijn? Komen ze in het geheim in een huis van een van de mensen, maar soms maar 5 of 10 minuten, want dan is het al te gevaarlijk. En zingen kun je ook niet met elkaar, want als de buren dat horen en je bij de politie aangeven. Dus wat doen ze? Iemand heeft misschien ooit een paar bijbelteksten uit zijn of haar hoofd geleerd. Die worden met elkaar gedeeld. Men bidt en men gaat één voor één weer heel zachtjes het huis uit. Christenen worden vervolgd. En als de overheid of de politie weet dat ze christen zijn, dan komen ze in een concentratiekamp. Maar ook andere mensen komen in een concentratiekamp. Alleen al als jij iets negatiefs zegt over de grote leider Kim Jong-il, bijvoorbeeld van nou, er was weer geen rijst vandaag te koop op de markt en niemand hoort het, dan kan je al in een kamp terechtkomen. En niet alleen jij komt of u komt, een persoon komt dan in het kamp, maar 3 generaties. Dus als een moeder een verkeerde opmerking maakt of als een moeder een christen is, en ouders dat zien, dan komt niet alleen zo'n moeder in het concentratiekamp, maar ook haar ouders, als ze die nog heeft, en haar kinderen. Dus een heel, 3 generaties onschuldige mensen komen in een kamp. En ook dit weten we niet zeker, maar we gaan ervan uit dat er minstens 1 miljoen mensen in Noord-Korea in de kampen zitten. Op een bewonersaantal van ongeveer 22 miljoen. Miljoen mensen. En dat minstens 100.000 van hen christen zijn. Maar het kunnen er wel 300.000 of 400.000 zijn. Dit is het minimale aantal van christenen. En al die nummers die u op de dia ziet, dat zijn plaatsen waarvan we in ieder geval weten dat daar concentratiekampen zijn. Dit is een van de concentratiekampen. Door middel van satellietfoto's kunnen we tegenwoordig veel meer zien dan een aantal jaren geleden. Het is zo moeilijk om deze concentratiekampen te ontdekken, omdat ze allemaal dorpsgewijze gebouwd zijn. Veel lijken op hoe de dorpen daar gebouwd zijn. En het dus lang geduurd heeft voordat mensen ontdekten dat het een kamp was. In dit kamp nummer 12, ik zal me een beetje beperken vanwege de kinderen, maar ik wil er toch iets van vertellen vanavond. En nogmaals, kinderen, dan kunnen jullie er ook voor bidden, voor al die mensen die het zo moeilijk hebben. Maar in dit kamp zitten minstens 50.000 mensen. Op dit moment. 50.000 mensen. Een van de 20 of 24 of 30 kampen in het hele land. En in dit kamp, daar komt nooit iemand van terug. Hoe weten we dan wat hier gebeurt? Door de kampbewakers en door andere mensen, door kampbewakers en soldaten die hier ooit geweest zijn en die terugkomen, uiteindelijk gevlucht zijn naar Zuid-Korea en die het verhaal vertellen. Mensen die hier komen, die leven kort, door ondervoeding, foltering, wat dan ook, sterven ze een snelle dood. En er is eigenlijk niemand die dat na kan vertellen. Ik kan er meer over vertellen, maar misschien is het goed om hierbij te stoppen. Maar dit is echt vreselijk wat hier gebeurt. Ja, en vluchten uit deze plaatsen is eigenlijk niet mogelijk. De bewaking is zo goed en zo sterk dat niemand hier vandaan kan komen. En enkele keer lukt het, maar dat is uitzonderlijk. Maar als je hier bent, dan sterf je hier ook. Een vreselijke dood meestal en er is geen ontsnappen mogelijk. De christenen hebben het nog extra moeilijk. Misschien heeft u het boek gelezen van Sun Ok Lee. Zij mochten de hemel niet zien. Een van de manieren om christenen met name dwars te zitten is om ze de nek te breken. Want zeggen de bewakers, jullie geloven in een andere god dan Kim Jong-il. En die god woont volgens jullie in de hemel. En we zullen maken dat jullie niet meer op kunnen kijken naar de hemel. Dus we breken jullie nek. Maar ondanks alles, we weten er weinig van, horen we dat de kerk daar groeit. En dat ze sterk is. Sterk in het geloof. En dat juist ook in deze kampen, door het getuigenis van de christenen, velen tot geloof komen. Voor ons bijna ongelooflijk, maar juist in het lijden en door het lijden heen wil de Heere zijn kerk bouwen en sterken. Nog even het verhaal van Sim Dong-yong. Ik kijk eventjes, ik heb nog even tijd denk ik. Deze jongen die is geboren in het kamp, in een van die kampen, kamp nummer 12 als ik het goed heb. En die wist niet dat er een wereld buiten het kamp bestond. Hij had er nog nooit van gehoord. Als jouw leven alleen maar bestaat uit ellende en verdriet en vreselijke dingen. En je hebt geen boeken, je hebt niets, geen radio, geen krant. Dan weet je ook niet van de buitenwereld. En op een gegeven moment kwam er een andere jongen in het kamp, een jonge man. En die werd bevriend met deze Sim Dong-yuk. En die vertelde dat er een wereld was buiten het kamp. Met steden, met huizen, met auto's. Had hij nog nooit van gehoord. Wist bijvoorbeeld niet dat je je stem kon gebruiken om te zingen. Moet je nagaan, jongens en meisjes. Mensen die niet weten dat ze kunnen zingen. Want er is geen enkele reden om in zo'n kamp te zingen. Alleen maar om te huilen en te schreeuwen. Deze jongen leerde dus heel veel van zijn vriend. En op een dag besloten ze samen de gok te wagen om te ontsnappen. En het is ongelooflijk, maar deze jongen heeft het gered. Die vriend niet. Die is doodgeschoten door de bewakers. Deze jongen heeft het gered en na veel omzwervingen is hij uiteindelijk in Zuid-Korea terechtgekomen. En hij heeft onlangs een boek geschreven over zijn leven. En er werd hem gevraagd, wat vind je nou het bijzonderste om in Zuid-Korea te zijn? En hij zegt vrijheid. Om te doen de dingen die je niet van bovenop opgelegd zijn, maar die je zelf mag kiezen. Dat is zo onbegrijpelijk. Hij zegt, dat vind ik ook moeilijk. En ik zal daar mijn hele leven nooit mee leren omgaan. Want alles werd mij gezegd en vrijheid, nog steeds begrijp ik het concept niet. Maar jullie westelingen, en dan ging het nog ineens over de christenen. Maar jullie westelingen beseffen niet hoe rijk je bent met de vrijheid die jullie hebben. Ja, en dan komen we een beetje aan het eind van de serie en dan is het vaak toch zo van, ja, zoveel leed en zoveel verdriet. Wat kunnen we doen? En je zou daar bijna een machteloos gevoel van hebben, van ja, wat kunnen we doen? En dan wil ik toch met name, en het is vanavond al eerder gezegd, oproepen tot gebed. Gebed voor de christenen in de verdrukking. Dat is zo ongelooflijk belangrijk en het wordt zoveel malen in Gods woord gezegd. Dat we voor elkaar moeten bidden en met name ook voor de medebroeders die lijden of die in de verdrukking zijn. En soms kan je dan ontmoedigd raken en denken, ja, maar hoort de Heer het wel? En dan mogen we toch ook weten, ook aan de hand van de geschiedenis uit de gelijkenis van Lucas 18, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Dat mogen we op geloven en dan mogen we op vertrouwen dat de Heer in het gebed hoort. En daarom ga ik ook heel vaak het land in om met u het verhaal van de Noord-Koreanen te delen. Omdat het gebed vermenigvuldigd mag worden voor deze mensen die het zo vreselijk moeilijk hebben. En natuurlijk, er zijn ook organisaties die helpen. Denk aan de Stichting De Ondergrondse Kerk, Open Doors, ik noem er hier een paar. Ik heb hier ook nog wat materiaal liggen, straks in de pauze kunt u misschien kijken, het blad van Open Doors. Ik heb hier ook een soort flyer, jongens en meisjes. Daar staat een Bijbel, een gedeelte uit de Bijbel op in het Noord-Koreaans. En deze flyers worden met 100 tegelijk in ballons opgelaten, in hete luchtballonnen. Die hun weg vinden van over de grens van Zuid-Korea naar Noord-Korea. En daar gevonden worden door de mensen en verspreid worden. Zo zijn er heel veel manieren, ook door organisaties, om toch het woord van God te verspreiden en ook medische hulp te verlenen. Ja, en dan nog twee dia's en daarmee wil ik eigenlijk eindigen. En als we dan denken aan die mensen in Noord-Korea, dan is ook wel heel erg toepasselijk wat er staat in Openbaringen 6 vers 9. En ik wil dat graag met u lezen. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. Het gaat hier om de martelaren, de mensen die voor het getuigenis van Jezus Christus hun leven hebben gegeven. En dan denken we in de eerste plaats aan de eerste christengemeente, de christenen onder Nero, aan het Rijk van Rome, waar zoveel hun leven hebben gegeven voor de naam van de Heer Jezus. Maar het is doorgegaan door alle eeuwen heen, de inquisitie in Europa, tot op vandaag de dag in zoveel landen, Ethiopië, Irak, China, waar christenen vervolgd worden om het getuigenis dat zij hadden. En daarom wil ik u dat vanavond ook meegeven. Deze mensen zijn voor dat getuigenis gestorven. Maar dan komt toch ook de vraag naar ons toe. Hoe is het nu met ons? En in datzelfde stuk in Openbaringen 6, 2 versen verder, daar staat, en aan een iegelijk werden lange witte klederen gegeven, die martelaren waar net over ging. Aan die martelaren werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Dit betekent dat er nog meer mensen zullen zijn die voor de naam van Jezus Christus zullen lijden en zullen sterven. En ook dat is vanavond al gezegd. Wij mogen hier in alle vrijheid bijeenkomen. Geen politie die onze naam noteert als we dit gebouw ingaan. Geen concentratiekampen in Nederland. Gods woord in alle vrijheid mogen openen, mogen bezitten. Zondags naar de kerk, noemt u het maar op. En wat doen wij ermee? En wat als hier een situatie komt? We zien toch de tekenen ook in Nederland, dat wij als christenen minder en minder ruimte krijgen. En misschien komt ook hier de tijd dat ons gevraagd zal worden, buig voor het beeld, figuurlijk gesproken, of sterf. En hoe zal dan onze reactie zijn? Dan kunnen we alleen maar staande blijven als we de heilige, door de werking van de Heilige Geest een kind van God mogen zijn. En dat hoop ik en dat bid ik u van harte toe. Dat we niet alleen voor onze medebroeders en zusters in Noord-Korea mogen bidden, maar dat we ook zelf door de werking van de Heilige Geest mogen weten dat we een kind van de Heere zijn. Ik wil het hierbij laten. Misschien een beetje te laat, maar ja, als ik eenmaal aan het praten ben, dan is het moeilijk om te stoppen.
Ik had de indruk dat u nog wel een half uur, nog wel een uur door had kunnen gaan en dan had er nog niemand geroepen. Het was zo stil dat je een speld kon horen vallen bij wijze van spreken. Ik moet zeggen, één korte indruk van mezelf. Een half uur, een heel schrijnend en erbarmelijk, een heel ernstig, droevig verhaal. Gelukkig de laatste 5, de laatste 10 minuten waar de kentering kwam en waar ook hoop gegeven wordt en waar ook op een andere manier gekeken wordt. En dat denk ik dat naast elkaar heel goed overgekomen is. Ik ga er nu verder niet op in. Ik stel voor dat we als afsluiting van het eerste deel nu gaan zingen. En dan zal, dat ga ik gelijk toch wel vertellen, natuurlijk beroep op uw portemonnee gedaan worden. Er wordt gecollecteerd voor de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk, die op allerlei manieren bezig is om het evangelie te verbreiden overal deze wereld. Ik stel voor dat we zingen Psalm 96, het eerste en het tweede vers. Zingt de nieuw gezang, de Heere, zing aarde, zing die God ter ere. En het tweede vers, nu moet uw tong de heidenen noden, meldt alle volken zijn geboden. We zingen Psalm 96, vers 1 en 2. En daarna begint de pauze. gaan we nu pauze houden. Het is de bedoeling dat u zelf even een kopje koffie of thee hier ophaalt aan de balie. Ik stel voor dat we 9:20 weer verder gaan. Dan hebben we 20 minuten pauze. Moet wel kunnen. Dus nu even pauze. Wil iedereen zijn plaats weer innemen? Nog een keer de vraag, wil iedereen zijn plaats weer innemen? Dan gaan we nu weer verder. Ja, het wordt toch gelukkig weer stil. We gaan nog snel verder en daar leven ongetwijfeld een heleboel vragen. En ik denk dat u geen enkele vraag achter uw kiezen hoeft te houden. Want mevrouw van der Schoot die heeft er nou zoveel van gezien en een gedeelte laten horen. Maar ze kan er vast nog veel meer van vertellen. Het zou wel eens kunnen zijn dat we nu ook nog wat dieper misschien op bepaalde moeilijke, pijnlijke zaken ingaan. De jeugd is toch van groot gedeelte vertrokken en dat maakt het wat makkelijker. Want ik heb begrepen dat mevrouw van der Schoot toch sommige dingen nog even wat voorzichtig benaderd heeft. Ik wil de microfoon maar overgeven en gelijk kijken wie de eerste vraag wil. En mag u ze zelf?
Nou, toen net zijn er al een paar meisjes bij me gekomen met een hele goede vraag. Toen heb ik gezegd, als je nou even wacht, dan kan je hem straks stellen als alle mensen er weer zijn. En dan kunnen die ook het antwoord horen. Dus zeg jij het maar. Ik weet niet of iedereen het gehoord heeft, maar zij vraagt dus toen u in dat land was, moest u ook voor dat beeld knielen? Nou, dat is een hele goede vraag, want ik zei inderdaad, iedereen die daar komt, alle mensen moeten voor dat beeld knielen. Maar wij hadden van tevoren al gezegd, althans de leiding van onze groep, wij zijn christenen, wij buigen niet voor een beeld, wij buigen alleen maar voor de Here. Ja, dat was een groot probleem, want dan mocht je het land niet in. Want zelfs presidenten, ambassadeurs uit alle landen moeten naar dat beeld en moeten eer betuigen. Nou, uiteindelijk, dat was best een wonder, toen hebben de gidsen van die organisatie uit Noord-Korea gezegd, nou, die groepen doen zo moeilijk, laten we maar om van het gezeur af te zijn, zeggen dat er één uitzondering gemaakt wordt en dat is voor de groepen van rotators. Zo heten wij daar in dat land, rotators. Dus voor die groepen, dat zijn van die rare mensen, dat zijn christenen. En die willen niet buigen voor dat beeld. Nou, vooruit, laat ze maar. Maar, hebben ze gezegd, op één voorwaarde, dan mogen jullie ook niet naar dat mooie beeld toe. Dan mogen jullie het niet bewonderen. Nou, wij vonden dat natuurlijk wel prima. Want wij vonden het helemaal niet fijn om naar het beeld te zijn. Dus elk jaar als er groepen van rotatours komen, dan weten de gidsen, oh, die groep, dat zijn christenen, religieuze mensen, zeggen ze dan tegen de gidsen, pas op, religieuze mensen, moet je voorzichtig mee zijn, maar we hoeven niet naar het beeld. Ik geloof dat jullie ook nog een andere vraag hadden, hè? Ik neem dat aan dat de ouderen het niet kwalijk geven, nemen als ik eerst de kinderen gelegenheid geef. Zeg het maar. Ja, ze vraagt of we daar mochten bidden of niet mochten bidden en Bijbel lezen. Nou, omdat ze dus wisten dat wij een christelijke groep waren, hadden ze daar geen bezwaar tegen. Dat mochten we. In ons hotel mochten we bidden en Bijbel lezen en zingen. En in de bus als we weggingen, dan zongen we vaak met elkaar. En ook als we ergens aten, dan baden we met elkaar. Dat mag allemaal, dat is niet verboden, maar we mochten niet met naar de anderen toe vertellen over de Bijbel, want dat is evangelisatie. En dat was absoluut verboden. Dus wat wij zelf deden als groep werd toegestaan, maar zodra we anderen wilden vertellen over de Bijbel, dan was dat absoluut verboden. Goed, dan ga ik wat verder naar achteren. Schroomt u niet om vragen? Ja, zegt u ja.
Wat er gebeurt, wordt die informatie niet
Ja, misschien moet ik de vraag even herhalen als er nog mensen voor de kerktelefoon zijn. Het gaat hier over of het nog gevaarlijk is als toerist naar dat land te gaan. Ja en nee, eigenlijk niet. Ik heb wel eens het idee dat je bijna nergens zo veilig bent als in Noord-Korea als toerist. Criminaliteit, het stelen van je spullen of wat dan ook. Nou, dat wordt daar absoluut niet gevonden, zeker niet naar toeristen toe. Want de mensen weten wat er op het spel staat, een enkeltje concentratiekamp als ze wat zouden stelen. Want dan zou je dus de goede naam van Noord-Korea bevuilen. Dus in die zin is het een heel veilig land. Aan de andere kant voel je die spanning, ik heb net al wat gezegd, overal afluisterapparatuur. En we zouden niet de eerste zijn die door iets verkeerds te zeggen, bijvoorbeeld over Kim Jong-il, het land uitgestuurd zouden worden direct. En dat is ook vaak gebeurd. En ook bijvoorbeeld de kranten. Er verschijnt elke dag een krant. En het nieuws daarin is alleen maar over Kim Jong-il en zijn grote daden. Nou, als je per ongeluk zo'n krant zou verkreukelen, of dan bega je een misdaad. Want dan bevuil je dus het portret van de grote Kim. En het is één keer gebeurd dat iemand voor ons per ongeluk zo'n krant onder in zijn koffer had gestopt en geen erg in had gehad. En nou, toen hebben we het echt heel benauwd gehad bij de grens van Noord-Korea naar China, van wat gaat er gebeuren. Wat mij betreft, als de Heer het geeft in april, mei weer naar het land te gaan voor de vierde keer. De vorige keer toen we bij de grens tussen Noord- en Zuid-Korea stonden, toen werden we daar opgevangen voor een aantal hoge pieten uit het leger. En een van die kolonels of kapiteins, ik weet niet wat hij was, die zei tegen mij zo toen ik de bus uitstapte van u bent hier voor de derde keer. En ik herkende hem niet. Dus zo goed word je bekeken en ik ben ervan overtuigd dat van iedereen die daar komt een uitgebreid rapport opgemaakt wordt waar je vandaan komt. Het geluk tussen aanhalingstekens is dat wij in Nederland geen ambassade hebben van Noord-Korea. De dichtstbijzijnde zit, dacht ik, in Berlijn. Dus je gangen kunnen niet nagegaan worden. Ik heb het wel eens gehad dat ik opgebeld werd door een hele vreemde persoon, een soort dreigtelefoontje. Dat is één keer gebeurd. Maar van de zomer heeft inderdaad dat artikel in Terregen gestaan. Hebben we wel over gedacht, want je komt met naam en toenaam in zo'n krant te staan. Het is niet op internet gezet, die keer, dat verhaal niet. Ja, en zo'n blad, dat is natuurlijk toch redelijk kleinschalig. Maar het zou kunnen zijn dat ik inderdaad deze keer in China kom en dat ze mij een visum weigeren. Of dat ik daar kom en dat er misschien iets zou gebeuren aan de andere kant. Het is zo belangrijk dat dit in de gemeentes, ook in de gereformeerde gezinten bekend wordt. Dat het is geen risico. Ik heb het vertrouwen, het ligt in Gods handen. En ik doe geen onverantwoorde dingen. Dat is ook afgesproken met de organisaties voor wie we dit doen. Maar je weet het niet. Maar in principe, als we ons gewoon houden aan de regels die zij stellen, dan is er geen gevaar. Andere vraag, ja? Ja, de vraag is hoe we in contact konden komen met christenen in Noord-Korea. Nou, dat is heel moeilijk. Ik heb al aangegeven, je kunt eigenlijk geen contact met ze hebben, want dat is heel gevaarlijk. Je mag niet met ze praten. Maar via contactpersonen, via SDOK, via Open Doors, weten de ondergrondse kerk dat wij komen. En dat alleen al is zo'n bemoediging. Ik weet van een oude dame, een christin, die woont dichtbij de luchthaven in de buurt. En ja, zoveel vliegtuigen landen er niet in dat land, want er mogen maar mondjesmaat toeristen binnenkomen. En als ze weet dat die groep van christenen komt, dan zet ze haar ramen wijd open. En als ze dan de motoren van het vliegtuig hoort landen op de luchthaven daar, dan dankt ze de Heer voor de komst van christenen. Want dat is zo'n bemoediging, want de christenen en eigenlijk alle mensen zeggen daar, de hele wereld is ons vergeten. En niemand trekt ons lot aan. En niemand denkt aan ons. En dan het idee dat mensen toch hun tijd en hun geld geven, want je gaat niet naar zo'n land voor je plezier. Dat is al duidelijk mogen zijn. Maar dat mensen komen alleen om daar te zijn, om een bemoediging te zijn, hoe gering ook, dat is zo'n enorme troost. En wat wij doen, eigenlijk het enige herkenningsteken wat je kunt hebben, is het dragen van een kruisje. En wij dragen als groep allemaal een kruisje, zodat je herkenbaar bent voor de mensen om je heen. En het is ook een getuigenis en gidsen gaan erover vragen, waarom dragen jullie dat kruisje? En zo kun je toch iets van het evangelie meedelen, maar voor de christenen ben je op die manier duidelijk. En ja, misschien mag ik dan toch nog iets vertellen over het verhaal wat in Terdege heeft gestaan. Dat gaat erover van dat ik op een gegeven moment, de eerste keer dat ik daar naar het land ging, in het hotel kwam, in dat grote hoge gebouw wat u gezien heeft op de platen. Een luxe hotel en er waren behoorlijk wat personeel, jonge meisjes ook in rode pakjes die daar bedienden. En op een keer, toen kregen wij tussen de middag, kregen wij een kwartier pauze, bus in, bus uit, mochten een kwartier naar ons hotel. En mijn kamer lag op de 33e verdieping. En u zult wel begrijpen, op en neer naar boven, dat is ongeveer een kwartier. Dus ik dacht bij mezelf, waarom zou ik naar boven gaan? Ik kan beter in de lobby blijven zitten. En ik zat daar in die lobby en op dat moment was er helemaal niemand in die grote lobby van het hotel. En er stonden altijd twee spionnen bij de deur, twee spionnen bij de linkerlift, twee spionnen bij de rechterlift. Allemaal te kijken wie komen en wie er gaan. En ik zat daar en helemaal alleen en toen kwam er op dat moment een meisje in zo'n rood pakje van de bediening, die kwam naar mij toe. En ze had wel een kaartje met een soort menu in haar handen, maar dat liet ze niet zien. En ze stond naast mijn stoel en ze zegt, do you want, do you want? En die meisjes moeten goed Engels spreken voor de gasten. En ze stond een beetje te stuntelen. En ik denk, wat wil ze nou? En ik keek haar aan. En eigenlijk iedereen in Noord-Korea, die wendt de blik af als je naar ze kijkt. Dat kan gevaarlijk zijn. En dat meisje, dat keek me heel recht en diep in de ogen. En ze keek nog even om zich heen. En toen maakte ze heel duidelijk, wijzend op het kettingje dat ik droeg, het teken van het kruis. En ik keek naar haar op en ik zeg, oh. En toen knikte ze. En die lieve glimlach op haar gezicht, die zal ik nooit vergeten. Door woorden konden we niet communiceren door elkaar. Maar het was duidelijk, ze was een christen en het was de enige manier om dat duidelijk te maken naar mij. En ik zei nog een keer, yes. En ze knikte. En op datzelfde moment leek het wel alsof, ik zeg het met schroom, of de hel losbarstte. Achter mij kwam die gids eraan, die hoge gids. Hij kwam aanrennen en met ogen waar zoveel boosheid uitsprak, commandeerde die tegen mij, wat zei ze tegen jou? Nota bene, een meisje in de bediening. Wat zei ze tegen jou? Hij heeft gevoeld of gezien dat er iets gebeurde waar hij geen grip op had en wat hij niet had mogen laten gebeuren. Hij heeft het gevoeld. En ik heb gezegd, ja, ze vroeg of ik dat wilde drinken. Ja, het was niet helemaal waar. Maar ik hoop dat het me vergeven wordt, want het was het enige wat ik op dat moment kon zeggen. En hij heeft een kwartier met haar gepraat, voor mijn gezicht. En zij stond te knikken en een beetje te lachen en hij ook. Maar ik denk dat er hele andere woorden gesproken zijn dan uit hun lachen bleek. En vanaf dat moment heeft de bewaking is verdubbeld. En ze is geen moment meer uit het oog gelaten. Ze is voortdurend in de gaten gehouden en ze durfde mij niet meer aan te kijken. Maar ik geloofde dat het iemand was van de kerk daar. En ik wist dat doordat zij zich bekend had gemaakt aan mij, moet je nagaan, is er al 3 dagen een groep christenen in je hotel. En dan zou je zo vreselijk graag willen laten merken, ik ben ook christen en je kan het niet. En dan uiteindelijk heb je de moed om duidelijk te maken aan 1 persoon van ik ben ook christen. En dan heeft iemand je gezien. En uit de dia-serie weet u, dit alleen al, om mindere dingen zijn mensen naar een concentratiekamp gebracht. En ik dacht steeds, als dit meisje maar niet om mijn toedoen naar een concentratiekamp is gebracht. En u mag wel weten dat ik daar 1 jaar lang mee geworsteld heb. En toen had ik het gevoel, ik moet terug. Ik moet weten of ze nog in dat hotel is. En ik wist ook wel, misschien is ze er niet meer. Misschien werkt ze er niet meer. Als ik haar niet ontmoet, wil het nog niet zeggen dat er iets vreselijks met haar gebeurd is. Maar ik dacht ook, misschien herken ik haar niet. Ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Donker haren, lange paardenstaart de meeste. Dus ik dacht, hoe ga ik haar herkennen? En toen na 1 jaar, toen kwam ik terug en we logeerden in hetzelfde hotel. En ik had geprobeerd om in de lobby een beetje te rekken om een koffer te pakken. En zij werkt daar in de koffiecorner, daar ook in die lobby. En ja, uiteindelijk moest ik naar mijn kamer en ik had al een paar van die meisjes gezien, want er liepen er misschien wel 20 rond in die rode pakjes. En ik wist, die is het niet en die is het niet. En ik draaide me om en ik zie daar twee meisjes staan. En ze groeten me allebei vriendelijk en ik wist het direct, die ene is het. Ik wist het in mijn hart, ik kan het niet verklaren, maar het was zo'n vreugde dat ik haar weer zag. Zo'n enorme vreugde en zo'n opluchting ook. Het was alsof de Heer het mezelf bekend maakte. En toen ben ik naar boven gegaan, het heb ik zo vreselijk gehuild van de spanning en de blijdschap dat ze er nog was. Maar toen kwam de duivel en die zegt, geloof je nou echt dat je er herkend hebt? Dat is allemaal maar inbeelding en zo werkt de Heer toch niet. En allemaal bestrijdingen. En toen later zei onze leider die daar ervaring mee had, hij zegt, Barry, hij zegt, dat is de manier van de duivel hier. Want je kunt niet met elkaar praten, je kunt het niet aan haar vragen. En de duivel zal alles proberen om ervoor te zorgen dat hij twijfel zaait in je ziel. Maar ik wist het eigenlijk zeker. En twee dagen later kwam ik er weer tegen in diezelfde gang in dat hotel. En ze zei niks, maar ze liep met een ander meisje daar. En ze keek niet naar me, maar ik kreeg een dikke knipoog. Zo van, hè, wij weten het wel. En twee dagen later nog weer een herkenningsteken van dat meisje. Onzichtbaar voor anderen, maar voor mij heel duidelijk. Maar afgelopen jaar heb ik haar weer ontmoet. Geen enkele blijk van herkenning. Maar weet u hoe dat kwam? Daar waar zij werkte in die koffiehoek, overal enorme spiegels. Met spiegels kun je natuurlijk alles en iedereen in de gaten houden. Heel dat hotel zit vol met spiegels. En aan die bar in die koffiehoek zaten voortdurend twee mannen. En dat waren geen gasten. Dat kon je wel zien. Die twee mannen hebben dat meisje voortdurend in de gaten gehouden. Zij is natuurlijk bekend van 2-3 jaar geleden. En er kwam weer zo'n rotatoursgroep, zo'n christelijke groep. Dus u kunt zich voorstellen onder hoeveel spanning zo'n meisje daar gewerkt heeft. Maar ze heeft niets durven laten merken van dat ze me herkende. Of dat ze ons als groep herkende. En dat is de situatie waar christenen in moeten leven. En nogmaals, om nog even daarop verder te gaan, omdat dat eigenlijk toch wel het hart is ook van waarom we daar zijn. Omdat mensen ook weten dat we langskomen. Vaak weten ze de route naar de christenen. We hebben het ook een keer gehad dat we met de bus langs een weg reden. En ik had al eerder gezegd, er zijn nauwelijks auto's, maar er waren allemaal bosjes aan de kant van de weg. En toen we langs reden, toen sprong er een man van achter die bosjes op met gevouwen handen. En die stak ze twee keer in de lucht. Het was zo'n ontroerend moment. En de gidsen hadden het kunnen zien. En er was zo'n man er ook bij geweest. Maar alleen het idee dat hij wist dat we langskwamen, dat hij met gevouwen handen omhoog wees, dat is voor hem en de mensen die hem kennen, maar ook voor ons een ongelooflijke bemoediging. En zo zijn er niet twee, maar wel 10 en wel 100 voorbeelden. Kleine dingen. En weten dat de christenen er zijn, dat de kerk daar hard groeit, door de verdrukking heen, juist door de verdrukking heen. En dat mensen toch enorm bemoedigd zijn door deze kleine dingen. Nog meer vragen? Ja. Ja, u zult het me niet kwalijk nemen als ik er niet al te veel over uitweid. Want ik ga er wel vanuit dat er hier geen spionnen zitten. Maar we weten het nooit zeker. En ik weet ook niet alles. En wat je niet weet, ja, dat kun je ook niet vertellen. Maar wat ik wel weet is dat er toch heel wat mogelijkheden zijn om vooral Bijbels binnen te krijgen. SDOK doet dat en Open Doors ook. Maar Bijbels vooral. En verder medische zorg. En ook waar mogelijk is, wordt de honger gelenigd. En ze hebben daar hun kanalen voor en hun mogelijkheden. En ik weet dat het op vrij grote schaal gebeurt. Maar hoe en wat, dat kan ik u eigenlijk niet vertellen. Maar het gebeurt absoluut. Ja. 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 Maar ik weet ook wel, ik ben afgelopen oktober naar een Arabisch land geweest. Daar had ik ook bijbels bij me, kinderbijbels. Het is bij de grens allemaal afgenomen. Dat is een vreselijk moment, heel verdrietig, want daar ga je voor. Maar we hadden ook volledige bijbels op mp3-spelers. En die mochten we allemaal meenemen. Want daar hadden ze niet aan gedacht dat daar de bijbel ook op kon staan. Tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel manieren om toch Gods woord in het land te krijgen. Daar waar mensen, nou ja, denken van het is niet mogelijk. En ook landen waar internet wel gedeeltelijk open is. Ik bedoel, er komt veel rommel over internet. Maar het kan ook een enorme zegen zijn voor mensen die, ja, waar je niet gewoon de bijbels of boeken het land binnen kunt smokkelen. Maar ja, de wegen zijn er. Ja. Ja, dacht ik. Een van de redenen, ja, een van de redenen. Want, of de nucleaire dreiging van Noord-Korea, een van de redenen is waarom niet ingegrepen wordt. Een andere reden is dat de meeste landen er geen belang bij hebben. Zo simpel ligt het eigenlijk, er is geen olie, zoals in Irak. En dat voert te ver om het nu allemaal uit te leggen, maar heel veel landen zoals Rusland en China en Japan hebben allemaal belang bij de situatie, de status quo zoals die nu is. En ja, wat denkt u van Zuid-Korea als Noord-Korea ineens vrij zou komen en 23 miljoen vluchtelingen de grens met Zuid-Korea zouden passeren om in Zuid-Korea een beter leven op te gaan bouwen. Zelfs Zuid-Korea is niet zo heel erg betrokken op de vrijheid van hun medebroeders, want dat gaat enorm veel problemen geven. En zo heeft ieder zijn eigen belangen om het maar lekker te laten zoals het is. Aan de andere kant heb je daar de nucleaire dreiging. En ik heb al gezegd, Kim Jong-il is een wrede, maar ook een zeer onberekenbaar persoon. Men zegt dat hij ernstig ziek is. Zijn wil is wet daar, dus als hij opdracht geeft om raketten op de hoofdstad van Zuid-Korea af te schieten, Seoul, die zijn daar binnen 40 minuten. De hoofdstad ligt heel dicht bij de grens. Nou, dan heb je natuurlijk een enorm moeilijke, beheersbare situatie die van het een naar het ander zal losmaken. Ook wat betreft de rol van Amerika en andere landen daarin. Dus die is er zeker. En er gebeuren wat dat betreft ook vreselijke dingen. Ik weet dat er één stad is waar men vooral bezig is met nucleaire wapens ontwikkelen en gewoon sowieso. En daar worden de meest opgeleide, de goed opgeleide mensen uit het land naartoe gebracht op het gebied van technologie en dergelijke. En die worden daar heen gelokt met de belofte van een goed salaris en luxe goederen. Het is een heel arm land, dus een tv en een wasmachine en al deze dingen meer, dat zijn lokkertjes. En de mensen komen daarin, die gaan werken. Maar ze realiseren zich niet op dat moment dat ze voor hun leven lang gevangenen daar zijn. Zij zijn bezig met staatsgeheimen. En dat betekent als ze eenmaal daar binnen zijn in die stad daar, dat ze er nooit meer uitkomen. Want je kunt die geheimen natuurlijk aan andere staten doorgeven. En ze zijn daar niet zo heel zorgvuldig met alle regels. Dus bijna iedereen heeft daar of staat daar bloot aan allerlei stralingen. Met het gevolg dat de kinderen die daar geboren worden bijna allemaal afwijkingen hebben of sterven. Het is een vreselijke stad en je komt er nooit meer uit. En daar worden de nucleaire wapens ontwikkeld. Dus het is allemaal zeer diep geheim en we weten er weinig van. Zeker van zo'n plaats waar niemand eigenlijk uitkomt. Maar tegenwoordig is er niet zo heel veel meer geheim te houden in deze wereld wat betreft deze dingen. En ja, dit is ervan bekend. Nog meer vragen?
De foto die u liet zien van de grote leider en ook van dat groepje christenen, die zijn toch zeker van in het geheim gewaagd. En u mocht niet op het plein komen, dus u kon niet die foto zelf maken.
Nee, precies. Deze mevrouw vraagt van bepaalde foto's of ik die gemaakt had of in het geheim gemaakt zijn. Inderdaad, die zijn niet door mij gemaakt. Die heb ik via of van internet. Op internet staat natuurlijk ook heel veel. Om het verhaal duidelijk te maken. Maar nee, dat durfde ik zelf niet aan om die te maken. En de grote leider heb ik ook nooit gezien. We zijn wel eens op een zo'n bijeenkomst geweest op het plein met zo'n enorme parade. En daar ging dan wel op een gegeven moment het gerucht van de grote leider komt ook. Maar zoals ik zei, hij is ziekelijk. Dus hij laat zich de laatste jaren niet veel meer zien. Maar die foto's zijn inderdaad niet door mij gemaakt. Nee.
Je mag sowieso wel.
Je mag foto's maken. En ze vinden het ook wel mooi als je van de mooie dingen, de mooie gebouwen, foto's maakt. Maar wat ik al zei, aan het eind, bij de grens met China, worden alle foto's bekeken. Één voor één. En alles wordt gedelete. Wat men niet wenselijk vindt dat de grens overgaat. Ja, die meneer daar achterin? Oh nee, u zwaaide alleen maar. Niet, ah, nee. Andere vraag?
Ja, als de kindermobiel sterft, wat is dan de prognose?
Ja, de vraag is van wat als Kim Jong-il sterft? Nou, daar zijn ze al heel druk mee bezig. En hij heeft drie wettelijke zonen. En de jongste daarvan is 25 jaar, heet Kim Jong-un. En is, ja, het is inderdaad een aparte naam. En is eigenlijk nu uitgekozen om zijn opvolger te worden. En de reden waarom hij gekozen is, de jongste, schijnt te zijn dat hij even wreed als zijn vader is, hetzelfde karakter heeft en daarom het meeste geschikt is om hem op te volgen. Maar dan heb je natuurlijk wel gelijk een probleem met die vader, zoon en Heilige Geest gedachte. Hoe ze dat op gaan lossen, dat weet ik nog niet. Daar zullen ze wel weer wat voor vinden. Maar hij is dus inderdaad eigenlijk aangesteld om zijn opvolger te worden. Nog meer vragen? Ja. Ik ga maar door, ik hoor het wel als ik... Ja.
U zei over die momenten dat je zou, ja, er niet over spreken, maar bidden en leven. Uit naar Gods woord. Jullie mogen dat op de hotelkamer wel doen. Worden 24 uur in de gaten gehouden, dus ook op die momenten. Zouden die mensen die jullie dan in de gaten houden, zouden die mensen dat iets doen? En hoe verwerken jullie dat samen met jullie met het feit dat je daar bent? Je kan niet ja, over de problemen spreken, dat je dan meemaakt, hoe je indrukken. Daarmee was dat, kun je daar dan van slapen, denk ik wel.
Ja, de vraag hier is eigenlijk wat meer ledig, maar het eerste gaat erover van ja, kun je bidden en erover Bijbel lezen en praten en de gids horen, dat is waar. Daarom is het ook opmerkelijk dat wat wij weten, en dat is maar een heel klein gedeelte, is als er mensen al geraakt worden door het evangelie, dan zijn het de gidsen. Want wij worden helemaal ingeprent om ons als groep voorbeeldig te gedragen. Dus ze krijgen instructie van tevoren. Denk erom, er komt zo'n rare religieuze groep en dat zijn rare mensen, daar moet je voor oppassen. En regelmatig hebben we gehoord na afloop van, nou wij zijn voor jullie gewaarschuwd, maar we hebben nog nooit zo'n gemakkelijke groep gehad als jullie. En soms leggen ze dan het verband tussen de Bijbel en waar wij in geloven en hoe onze handel en wandel is in zo'n week. En we hebben wel gehoord van mensen dat we zeiden, tjoh, deze mensen zijn niet ver van het koninkrijk van God. Dat is bijzonder. Maar ja, verder weet je het niet, je moet het overgeven. Maar ja, als de Heere werkt, wie zal het dan keren? En wat onszelf betreft, wij zijn er wel min of meer op getraind om geen dingen te zeggen die we niet mogen zeggen. We zeggen dus absoluut niets lelijks over de grote leider of wat dan ook. Als we het hebben over christenen, we hebben gewoon verhullend taalgebruik. En de naam bijvoorbeeld van SDOK of Open Doors mag ook absoluut niet genoemd worden. En je leert er wel mee omgaan en het doet ontzettend veel van je, met je. Elke avond komen we wel bij elkaar op een kamer om de dag te overdenken en ook met gebed en bijbellezen af te sluiten. Maar dan, ja, het klinkt wat profaan, maar dan zetten we de televisie hard aan. En ja, dan zijn we niet echt meer te verstaan voor degenen die ons af willen luisteren. En voor de rest, ja, het doet enorm veel met je. Ik weet wel dat ik de eerste keer terugkwam en dat ik helemaal in verwarring was. En ik had toch al heel wat gezien van deze wereld. Maar je kunt het niet, niet verklaren. En na een week ben je zelf bijna een beetje... Je weet gewoon je geen houding meer te geven. Ik zei het al, leugen is waarheid en waarheid is leugen. Dus je weet niet meer wat je moet geloven en wat waar is. En je wordt de hele week wordt alles gezegd, dit moet je en dat moet je. En na een week kom je thuis en dan mag je zelf weer kiezen wat je eet en waar je naartoe gaat. En dan is er niemand die je begeleidt als je naar buiten gaat. Na een week is dat al raar. Het doet enorm veel met je. En elke keer weer, het is nu dan 3 keer, ik hoop de 4e keer te gaan. Elke keer ook weer als ik erover praat. Het doet enorm veel met je. Het is zo'n duister land. Satan is daar heel erg actief. En dat voel je. Het is soms, er gebeuren rare dingen. En soms dan word je enorm depressief. Of dan denk je, wat is hier aan de hand? Ik kan bijna geen adem meer halen. En als je dan soms met elkaar bidt of uit het woord leest, dan ineens kan dat weer verdwijnen. Maar ja, we geloven ook dat inderdaad de duivel niet blij is met dat daar mensen komen om voor dat volk te bidden en aan hen te denken. En ja, dat voel je en dat merk je. Het is zwaar. Aan de andere kant kun je ook enorm veel zegen krijgen en is het ook geweldig om het te doen. Dus als er mensen zijn die ooit zo'n reis zouden willen maken, het is op een bepaalde manier ook weer aan te bevelen, want het is voor jezelf kan het een hele rijke ervaring zijn. Ja. Ja, ja, hij wil ons dus gewoon, de vraag is van waarom we dan nog dat land binnenkomen mogen. Nou, dat is dus inderdaad omdat we dan zien hoe goed en hoe mooi het is. Want al deze plaatjes zien wij natuurlijk niet. He, dat wordt helemaal voor ons verborgen gehouden. We weten het wel, maar we zien alleen maar de mooie en de goede dingen. We hebben het een keer gehad dat we ergens in een restaurant gingen eten. En om dat restaurant heen zaten allemaal Noord-Koreanen gezellig in het gras. Met hun gezin en hun kinderen heerlijk te picknicken. Vlees voldoende, brood voldoende, drinken voldoende. En nou, dan krijg je de indruk van, joh, een welvarend land. He, de mensen leven hier in vrede. En wij waren daar weg van die picknick of van het restaurantplaats. En iemand was zijn tas vergeten en we moesten terug. En een kwartier later kwamen we daar weer. Geen mens meer te bekennen. Het was allemaal in scène gezet. Ze hebben daar een enorme grote rivier die dwars door Pyongyang gaat. Als ze weten dat het toeristen zijn, want er mogen geloof ik maar 1000 per jaar komen. Dus dat is allemaal helemaal goed te regelen. Dan varen daar een soort plezierbootjes. Alleen voor ons dat wij maar zien hoe vredig het daar is. En ik heb vorig jaar gevraagd van, ja, ik ben hier nu voor de 3e keer. Wat vindt u er nou van als een gids? Nou, zegt hij, dat vinden we eigenlijk wel heel erg fijn. Want het betekent dat je van ons land houdt, dat je het mooi vindt. Zei, nou, dat is waar. Ik houd inderdaad van de mensen hier in Noord-Korea. Dus op een bepaalde manier vinden ze het dan ook wel weer fijn dat je komt. Maar je weet natuurlijk ook niet wat de mensen denken, ook die gidsen. Hoeveel ze nog geloven in het regime. En ze moeten wel. Want als ze hun twijfels uiten, dan komen ze ook in een kamp terecht.
Er wordt geen tegenstaat in uw beland, zeg maar. Dat u nu goed spreekt, wordt het niet na.
Dat hopen ze wel. Ja. Maar ja, helaas. Ja. Ja, er is hier een mevrouw die zegt van ja, waar moet je om bidden? Hè? En als God is bij machten om ook deze leider te bekeren. En dat zeggen wij ook vaak tegen elkaar, hoe moeilijk het ook is. Maar het is onze plicht om ook voor Kim Jong-il te bidden. Want als God zijn hart zou verbreken en zijn leven zou reformeren, wat zou dat geweldig zijn voor dat land. Want stel je voor dat op een gegeven moment met kracht dat regime valt. Wat gaat er dan gebeuren met zo'n opengebroken stad? Ik heb begrepen dat de secte van Moon, die zit in Zuid-Korea, die staan klaar om met duizenden het land binnen te komen. Boeddhisten, evenzeer. Ja, christenen, zendelingen uit Zuid-Korea staan ook klaar, maar je bent er maar een klein groepje. Dus wat zou het geweldig zijn als de Heer zijn hart zou aanraken. En dan zou je echt van binnenuit een reformatie krijgen. Dus dat zeg ik ook vaak tegen de mensen van ja, hoe moeilijk ook. Je kan het bijna niet, die man heeft miljoenen doden op zijn konto staan. Maar toch, ja, de Heere was Manasse in de kerker ook genadig en ons ook. En we zijn ten diepste ook niet beter. Dus in die zin is het heel belangrijk om toch ook voor deze man te blijven bidden. Ja.
Ik wil mijn laatste vraag beëindigen, want dan wordt echt tijd en iedereen heeft de kans gehad. De Transworld Radio die heeft heel veel radio-uitzendingen die in het Midden-Oosten ontzettend goed beluisterd worden en waarbij ook heel veel mensen tot christendom komen. Speelt dat daar ook? Kan dat daar ook? Zijn er radiotoestellen en gruwelijke uitzendingen?
Ja, dat klopt. Transworld Radio die kan bepaalde gebieden in Noord-Korea ook bereiken en doet dat ook. En er wordt ook nageluisterd. Maar ja, ook het feit dat je zo'n radio al hebt, eigenlijk net als je mobieltje, is absoluut verboden. En als je daar luistert, ja, dan is er helemaal geen mededogen meer te verwachten. Dus het gebeurt wel. En er zijn ook mensen die er enorm door geraakt worden. Maar er is een heel groot risico aan. Ja, maar het gebeurt wel. Ja, want ook radiogolven zijn niet tegen te houden. Nee. Ja.
Ja, we zijn toch aan het eind van de avond gekomen. Het is intussen bijna 10 uur. En als ik niet de stop erop zet, dan misschien nog een kwartier of een half uur door. Maar... we hebben een schoot moeten een uur rijden naar huis, dus het wordt echt wat tijd om te eindigen. Namens al aanwezigen, heel hartelijk dank voor wat u ons geboden hebt. Het is een bevlogen mens die dit hier bracht. We hebben een kijkje kunnen nemen in wat er in een land wat helemaal zo gesloten is, wat daar allemaal gebeurt. En dan is het afgrijzelijk wat we gehoord hebben aan de ene kant. Het grootste gedeelte van het verhaal, de plaatjes ook. Aan de andere kant het mooie, wat er ook kan gebeuren op heel eenvoudige manieren. We hebben het heel beeldend, heel boeiend gebracht. En gezien de reacties ook, want er kwamen toch best heel wat vragen ook. En goede vragen vond ik, is toch ook ontzettend geluisterd. Maar is er toch honger? Ja, wat gebeurt er allemaal? En ja, hartelijk dank voor het feit dat u hierheen wilde komen. Het is een geweldig fijne avond geweest. Ik wil besluiten en dan... komt er iets voor u. In de eerste plaats hartelijk dank. En dat wil ik dan onderstrepen met een envelop. Dat mag u zien. Dat is dus niet envelop. Dan komt die ergens anders vandaan. Mag u dat overhandigen? Hartelijk dank. Er zit iets in voor de moeite die u neemt. Het feit dat u hier wilde zijn. En gelijktijdig een stukje reiskostenvergoeding. En dan mag u zelf wel zien hoe dat verder ingevuld wordt. En Margreet die wil dan ook nog iets overhandigen. Kleine blijk. Goed, daar zijn we bijna aan het einde gekomen. Ik wil nog een paar dingen even melden. In de eerste plaats de opbrengst van de collecte. U hebt echt weer uw best gedaan. We hadden een opbrengst van €445,15. Hartelijk dank daarvoor. De zendingscommissie heeft besloten om dat af te ronden tot €500. En dat gaan we overmaken naar de SDOK, de Stichting de Ondergrondse Kerk. Die gewoon hier heel nadrukkelijk mee bezig is. Mevrouw van der Schoot heb ik al bedankt. Ik wil de koster en zijn vrouw ook hartelijk danken voor het feit dat ze voor vanavond ook weer voor ons in de weer zijn geweest zijn. Dome Egas bedankt dat u de opening wilde verzorgen. En dan zijn we nu aan het eind van de avond. Mevrouw van der Schoot die zal nog een psalmvers opgeven en daarna zal ze met ons deze avond eindigen. En daarna wens ik u allemaal wel thuis.
Ik wilde voorstellen met elkaar te zingen van Psalm 79, vers 6. Ai hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. En vers 7, zo zullen wij de schapen uwer weiden. Psalm 79, vers 6 en 7.
Thank you.
Almachtige God, trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, aan het eind van deze avond mogen wij tot u naderen in het gebed. Dan zeggen wij u hartelijk dank voor alles wat we van u mochten ontvangen deze avond. We mochten elkaar hier ontmoeten in vrijheid. We mochten uit uw woord lezen. We mochten met elkaar zingen. We mogen u aanroepen in het gebed. Heere, en er is niemand die ons buiten straks opstaat te wachten om ons aan te geven als verraders van het land. Heere, maar we weten ook, en we hebben dat vanavond gehoord, dat er landen zijn zoals in Noord-Korea, waar uw naam een verboden naam is en waar er gevangenisstraf of zelfs de dood op staat om u te belijden. Heere, en daarom willen wij vanavond bidden speciaal voor dit land. Erbarm u, Heere, over de inwoners daar. Er is zo'n vreselijke honger. Er is zoveel angst. En er is zoveel leed. En Heere, we denken speciaal vanavond aan uw kinderen en aan de christenen. Ze hebben het zo vreselijk moeilijk. En Heere, als ze uw naam belijden, dan komen ze in een kamp terecht. En de pijn en de lijden die ze daar moeten ondergaan, zijn onbeschrijfelijk. Maar Heere, nu is het zo ongelooflijk voor ons mensen hier in het Vrije Westen, dat er juist door die verdrukking heen zo'n enorme getuigenis van hen uitgaat. Heere, we weten dat de kerk daar groeit. We weten er weinig van, maar we weten dat u er bent en dat er wonderen gebeuren. Tot beschaming van ons, Heere, wij in het Vrije Westen die vaak zo lauw zijn. Maar Heere, erbarm u zich dan over al die mensen, over al die christenen die niet in vrijheid kunnen leven. Wilt u geven dat hun getuigenis, hun mond niet stil zal zijn, maar hun getuigenis zal mogen klinken. Heere, we bidden ook voor de leider Kim Jong-il. Heere, u staat boven alles. En u kunt ook zijn hart veranderen. Heere, wilt u het geven? U heeft Manasse in de cel tot bekering gebracht. Heere, u kunt hier mensen in het Vrije Westen tot bekering brengen, die ook harde harten hebben, Heere, die niet van u willen weten. Zou u dan wel werken in de grote leider? Wat zou dat een geweldige verandering willen geven in dat land? Heere, wilt u ook met ons zijn? En wilt u geven dat we ook bij onszelf te raden mogen gaan wat deze vrijheid ons brengt? Heere, zijn we lauw geworden en verrijkt of mogen we u belijden? En dat kan alleen maar, Heere, als u in ons woont. Als de Heilige Geest in onze harten werkzaam is geworden. Dat we zijn gaan zien wie wij zijn voor u, Heere, vol met zonde en ongerechtigheid. Maar dat er vergeving is door het bloed van Jezus Christus. Heere, wilt u geven dat wij ook zo in onze eigen omgeving een getuige mogen zijn en dat we bij de voordeur mogen blijven bidden voor de mensen in Noord-Korea. Wilt u met ons zijn als wij van hier gaan? Wilt u vergeven al het verkeerde dat vanavond ook bij ons was en ons zo aankleeft? Heere, en wilt u zijn met ons als wij teruggaan naar daar waar wij wonen? Wilt u ons veilig geleiden, een goede nachtrust geven? En kon het zijn morgen weer gezond doen opstaan? Wij vragen dit alles in de naam van de Heere Jezus. Amen. Wel thuis.